Laten we vanavond beginnen met Psalm 89, het zevende en het achtste vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort en gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hun kracht. Samen uit de brief van Paulus aan de Romeinen, het tiende hoofdstuk. Ik begin bij het vijfde en ik eindig bij het zeventiende vers. Romeinen 10 vanaf vers 5 tot en met 17. Want Mozes beschrijft de rechtvaardigheid die uit de wet is, zeggende: de mens die deze dingen doet zal door dezelfde leven. Maar de rechtvaardigheid die uit het geloof is, spreekt aldus: zeg niet in uw hart wie zal in de hemel opklimmen, hetzelfde is Christus van bovenaf brengen. Of wie zal in de afgrond nederdalen, dat is Christus uit de doden opbrengen? Maar wat zegt zij, nabij u is het woord in uw mond en in uw hart. Dit is het woord des geloofs, het welk wij prediken. Namelijk, indien gij met uw mond zult belijden de Heere Jezus en met uw hart geloven dat God hem uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden, want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met de mond beleidt men ter zaligheid. Want de schrift zegt, een iegelijk die in hem gelooft, die zal niet beschaamd worden, want er is geen onderscheid, nog van Jood, nog van Griek, want eenzelfde is Heere van allen, rijk zijnde over allen die hem aanroepen. Want een iegelijk die de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. Hoe zullen ze dan hem aanroepen in welke ze niet geloofd hebben? En hoe zullen ze in hem geloven van welke zij niet gehoord hebben? En hoe zullen ze horen zonder die hun predikt? En hoe zullen ze prediken indien ze niet gezonden worden? Gelijk geschreven is, hoe lieflijk zijn de voeten dergenen die vrede verkondigen, dergenen die het goede verkondigen. Toch zij zijn niet allen het evangelie gehoorzaam geweest. Want Jesaja zegt, Heere, wie heeft onze prediking geloofd? Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord Gods. Wij zullen samen bidden. Heere, we zoeken samen uw aangezicht, nu wij vanavond hier bij elkaar zijn, op wat we dan gewoonlijk de Bijbelkring noemen, maar vanavond dan toch in een enigszins andere vorm dan we gewoon zijn. Niettemin, Heere, we beseffen dat we ook vanavond van uw zegen afhankelijk zijn. Van uw zegen, Heere, die trouwens in alle dingen van ons leven onmisbaar is. Wat zouden wij mensen, als we alleen maar met onze eigen inbrengen, met onze eigen wijsheid en met onze eigen inzichten het moesten doen. We zouden in ieder geval de weg der zaligheid nooit vinden. En we zouden nooit een oplossing vinden voor dat zondeprobleem. Maar gij hebt het geopenbaard, Heere, dat gij een weg geopend hebt. En dat gij een middel gegeven hebt. En gij laat dat evangelie ook verkondigen. Gij wilt niet dat de mens daar onkundig van zal blijven. En zo is het altijd geweest. Dat vinden we terug in uw woord. Als er daden Gods verricht waren, als de heilsfeiten plaatsvonden, dan hebt u ook boodschappers van die zeer goede boodschap gegeven. Als het geen mensen waren, dan waren het wel engelen die gij ervoor gebruikt hebt en die gij ervoor uitgezonden hebt. Maar zeker, Heere, zeker maakt gij ook gebruik van mensen. En we danken u ervoor dat dat evangelie verkondigd mag worden, dat dat ook onder ons verkondigd mag worden, dat het ook in ons land uitgedragen mag worden. En geef, Heere, dat dat maar in getrouwheid mag gebeuren. En dat daar ook uw zegen aan gehecht mag zijn. Opdat het een middel in uw hand zal mogen wezen om nog velen tot de kennis der waarheid te brengen. En velen aan u en aan uw dienst te verbinden. Heren, we mogen vanavond met elkaar bijzonder daarbij stilstaan dat gij mensen roept en afzondert en toerust. En de opdracht geeft om dat evangelie bekend te maken. Denkt u aan de beide broeders die daar vanavond wat over zullen zeggen. Heren, wilt u ze genade en uw gunst geven en geef ons zo met elkaar een goed uur. Geef ons een goed samen zijn ter afsluiting van de Bijbelkring van dit bijna afgelopen seizoen. Wil de zonde van ons weren en alles wat verkeerd is wegnemen en ons ook voor alles wat verkeerd is bewaren. Trouwe God, gedenk ons in uw genade en vergeef ons al onze zonden, om Jezus wil. Amen. Ja, soms lopen de dingen anders dan je eigenlijk gedacht had. Dat is met de Bijbelkring ook gebeurd. 2 weken geleden zouden we hier bij elkaar geweest zijn om met elkaar na te gaan denken over het slot van het 2e hoofdstuk van Paulus' brief aan de Filippenzen, waar hij schrijft over de zending van Epafroditus. Ik had zo voor mezelf uitgerekend dat ik over dat laatste stukje van Filippenzen 2 twee keer een bijbelkring zou houden. En dan zouden we in dit seizoen net het tweede hoofdstuk kunnen afronden. Zoals we de vorige keer net het eerste hoofdstuk van deze brief van Paulus hebben kunnen afsluiten. Maar de dingen worden door God bestuurd. Twee weken geleden hadden we 's middags de begrafenis van Ellie de Geus. En dat was naar mijn gedachten daarna niet direct de gelegenheid om nog weer om als een bijbelkring bij elkaar te komen. Zo voelde ik dat zelf aan. En ik denk dat velen met hun gedachten zo vervuld waren dat er nou niet direct weer een gelegenheid zou zijn voor een bijbelkring. Maar daarmee verviel mijn plan. Daarmee kon ik ook Filippenzen 2 niet afronden. Toen heb ik even gedacht, zouden we dan maar helemaal stoppen. Maar om nou de bijbelkring zo te laten voorbijgaan, te laten aflopen, dat leek mij ook niet wat. En toen kreeg ik zo ineens de gedachte, waarom zouden we het niet op een andere manier invullen? We hebben broeder Egas hier een paar maanden gehad in onze gemeente om stage te lopen. En die is bij verschillende van u geweest en die heeft catechisatie gegeven. Hij heeft in deze periode gepreekt in de gemeente. Dus velen hebben met hem kennis gemaakt. Die periode loopt nu af. Zijn werk zit er wat dat betreft op. Hij zal nu weer andere dingen moeten gaan doen in het kader van zijn verdere opleiding. Het leek mij toen een goede gedachte om hem maar te vragen om vanavond hierbij te zijn en ook eens wat te zeggen over zijn ervaringen. Maar hij is natuurlijk niet de enige die in deze situatie verkeert. We hebben uit onze eigen gemeente ook iemand die in dezelfde situatie verkeert, die dan weliswaar niet hier stage loopt, maar die ondertussen in onze gemeente toch zodanig veel voetstappen heeft liggen dat iedereen hem kent. En we hebben met elkaar even overlegd of we dat dan niet aan de beide broeders zouden vragen om vanavond iets te laten horen over hun ervaringen in de studie en dat soort dingen. Ze hebben er beide direct in bewilligd. De een was iets sneller om te reageren dan de ander. Ik zal niet zeggen wie de snelste was, dat mag u raden. Maar ze hebben in ieder geval allebei toch spontaan ja gezegd. En zodoende zullen we de bijbelkring op deze manier afsluiten. Ik zal straks een gesprek met hen gaan voeren. Ik zal hen een aantal vragen voor gaan leggen. Daarmee zal natuurlijk niet alles geraakt worden. En dus blijft er, denk ik, ook voor na de pauze nog vanuit de vergadering wel wat ruimte over om vragen te stellen. Ik zou zeggen, laten die beide broeders maar de een aan mijn linker en de ander aan mijn rechterhand plaatsnemen. En dan moeten ze zelf maar zien waar ze gaan zitten. Ik zal niemand aanwijzen. Even nog een ander punt. U hebt in het kerkblad ook gelezen dat wij als kerkenraad ook hebben besloten om mee te doen met die landelijke actie tegen de 24-uurseconomie. Ik heb in het kerkblad ook aangekondigd dat daar lijsten zullen klaar liggen. Die zijn inmiddels gearriveerd en iedereen die nog niet getekend heeft, want je kunt ergens anders natuurlijk ook tekenen. Ik zag dat bijvoorbeeld bij boekhandel Van der Boom er ook zo'n lijst ligt waar iedereen op kan tekenen. Nou, het is niet nodig om op elke lijst die u tegenkomt uw handtekening te zetten, want dat is ook een beetje ongeloofwaardig in Den Haag. Maar als u nog niet getekend hebt, dan kunt u vanavond in de pauze zeg maar deze lijst tekenen. En voor de rest blijft die hier voorlopig nog wel een paar weken liggen, zodat ook anderen de gelegenheid krijgen om deze actie met hun handtekening te steunen. Goed, ik zal er ook bij gaan zitten. Dan hoop ik dat degene die achteraan zitten en horen zal wel gaan, maar zien misschien iets moeilijker. Maar als u er echt veel moeite mee hebt, dan kunt u naar voren komen. Dan kunt u ook nog ergens vooraan zitten. Maar dat doen diegenen die achteraan zitten natuurlijk niet. Dat is met catechisanten ook zo en dat is met grootouders ook zo. Ja. Wel, broeders, u hebt allebei, en daarin is het toch wel wat u beiden betreft gelijk. U hebt allebei een hele grote verandering in uw leven meegemaakt. U had allebei een plaats, een functie in het maatschappelijke leven. En ook nogal een functie met een stuk verantwoordelijkheid. En toen is bij u allebei de overtuiging gegroeid dat de Heer u toch tot ander werk riep. Nu vraag ik u niet om daar nou verslag van te doen hoe dat allemaal gegaan is, maar ik zou u wel eens willen vragen hoe u die overgang nou meegemaakt hebt om van een mens, iemand met een verantwoordelijke positie, weer student te worden en u te moeten onderwerpen aan een regime van anderen die misschien van uw eigen leeftijd zijn of misschien zelfs wel jonger en die het over u te zeggen kregen. Mag ik daar eens wat van horen, broeder Egas?
Daar wil ik graag iets over zeggen. Allereerst was ik studeren gewend. Het was namelijk zo dat ik nadat ik voor onderwijzer geleerd had aan de Pedagogische Academie, ben ik vrij snel daarna, een jaar of 5, 6 daarna, weer gaan studeren in de avond aan de Erasmus Universiteit. En dat heeft ook een jaar of 6 in beslag genomen. Dus ik was het studeren als zodanig wel enigszins gewend. En toen was het natuurlijk best wel een overgang om van je werk bij de VGS, dus dat was onderwijsbegeleiding wat ik deed, om dan opnieuw natuurlijk weer in de schoolbanken te komen. Dat was wel een overgang. Alhoewel toch ook weer niet zo heel erg groot, omdat de colleges en de stof waar je mee bezig bent zodanig je interesse hebt dat je niet 1, 2, 3 je als een leerling op school voelt die een aantal dingen echt moet leren. Maar je hart ligt erbij en in die zin gaat het vaak wat vanzelf. Hè, en je wordt toch anders benaderd dan op een lagere school of een middelbare school op een theologische universiteit. Het is ook allemaal kleinschalig. Hè. Op de universiteit in Rotterdam zat ik soms met 100 of 200 of soms wel 400 studenten tegelijk in grote collegezalen. Nou, in Apeldoorn is het met 10, soms 15 studenten, soms 4 studenten afhankelijk van het vak. Dus in die zin was het wel een geleidelijke overgang. Daarbij komt het dat ik in het begin van de studie nog veel gewerkt heb. Naast de studie dus ook nog veel gewerkt heb. Dus ik moest mijn verantwoordelijkheden wat delen. Enerzijds ging mijn werk gewoon nog door. Politiek ging gewoon door. En anderzijds was ik student. Ik heb dat zelf nooit als een probleem ervaren. Ik vond de studie gewoon leerzaam en ik studeerde graag. Dus wat mij betreft was dat niet zo'n overgang om als 40-jarige bij... ik weet niet, maar ik dacht dat professor Peels ook van ongeveer onze leeftijd was. Hè? Oh, nou, ik ben 40, ik dacht dat 43 was, of 44. Ja, nou in ieder geval, dan zal professor Peels daar ongeveer tussenin zitten, begrijp ik. In ieder geval, het was natuurlijk soms, en dat mag je hier best wel zeggen, het was natuurlijk soms wel eens een beetje schools. En vooral als je natuurlijk wat ouder bent en je hebt een aantal dingen gezien, hoe het in het bedrijfsleven gaat of hoe het in het zakenleven gaat. En, dan had je soms wel eens moeite met de hele schoolse aanpak, alleen... Dat moet ik erbij zeggen. Wij waren natuurlijk een beetje vreemde eend in de bijt in Apeldoorn. Want de meeste studenten zijn 19, 20 jaar. En wij waren dan 40-plussers, om het zo te zeggen. Dus dat was wel een beetje een opmerkelijke verschijning. Daarbij speelde ook nog dat in ons jaar er veel ouderen zaten. Niet alleen Jaap en ik, maar ook student Arnoudsen die hier ook gepreekt heeft. Dus wij waren met z'n drieën al wat ouder. Ten tweede behoorden we ook bij, laat ik het zo mogen zeggen, bij de kring van bewaren pand. Dus wij waren ook altijd in het donker gekleed, terwijl de studenten overig in spijkerbroek enzovoort gekleed waren. Dus in die zin vielen wij op. En als het dan zo was, dat was altijd wel een aardige anekdote, wij kwamen natuurlijk ook altijd wat later dan de rest, want wij moesten helemaal uit Middelharnis of Werkendam of Barendrecht komen. Er was echt 's ochtends veel spits. En dan kwamen wij meestal op net op het nippertje tijd en... Dan zaten de studenten aan, dan kwamen wij binnen en dan stond professor Van Spijker op en die zei, nu komt de kerkeraad binnen. En dan kwamen wij dus binnen. Dus in die zin vielen we wel wat op en was het voor ons natuurlijk toch een wat andere positie ten opzichte van de jongere studenten die natuurlijk dat schoolse leven wel wat gewend waren. Er zijn een aantal dingen die best wel eens, als je wat ouder bent, wat je denkt van moet dat nou zo? Maar anderzijds weet je ook dat... Dat nou eenmaal gegeven is met een schools leven. Heb ik het zo voldoende beantwoord?
Ja, de vergadering overlaten. Ik zou daar deze vraag aan willen verbinden, want om nou precies dezelfde vraag aan broeder Kiefi te stellen, lijkt mij ook niet helemaal. Maar ik zou deze vraag zo toe willen spitsen. Is het niet moeilijk om, als je toch al een stuk verantwoordelijkheid gedragen hebt in het maatschappelijke leven, om dan weer... als het ware opnieuw te beginnen. En is het ook niet moeilijk om een grote omschakeling te maken, nietwaar, naar een heel ander soort werk? Want daar word je toch verder voor opgeleid.
Ja, dank u wel, voorzitter. Het is opmerkelijk dat de vraag die u in deze vorm stelt, in een wat andere vorm ook bij mij tot 2 keer toe op de admissie-examens gesteld is. Toen ik me voor de eerste keer aanmeldde, is het gevraagd. Ik ben bij die gelegenheid overigens afgewezen. Bij de tweede gelegenheid het jaar erop werd het mij eveneens weer gesteld. Zie je er niet tegenop om, nadat je toch een groot aantal jaren in het maatschappelijk leven gefunctioneerd hebt, zelfs een leidinggevende positie ontvangen hebt, om dan hier in de banken te gaan zitten, mee te doen met de studenten en aan te kijken tegen jongere hoogleraren? Dat werd in alle duidelijkheid en eerlijkheid gesteld. Ik heb toen toegegeven dat, voor zover ik me dat op dat moment kon voorstellen, dat dat best misschien wel moeilijk zou kunnen zijn, maar dat ik toch de intentie had om me zodanig op te stellen. Ja, wat doe je bij zo'n gelegenheid? Je zegt het zo. Om mijn plaats te weten en me te schikken in de situatie, de nieuwe situatie waarin ik mogelijk zou kunnen komen. Dat was ook zeker mijn bedoeling. Toegespitst op uw vraag moet ik wel zeggen dat het me af en toe toch echt wel een beetje moeilijk gevallen is. Het is een heel andere positie om in Apeldoorn toch in de banken te schuiven en mee te doen in een systeem, in een schoolsysteem, en broer Egas heeft het zojuist ook al gezegd, dat toch af en toe toch wel een beetje formalistisch is. Dat echt alle elementen van een school in zich heeft. Nu is het waar, het is een kleine school en de lijnen zijn kort. Daarnaast, de stof die behandeld werd en wordt, heeft je hart en daar ben je met volle inzet voor bezig. Maar het was toch eigenlijk wel een schokkende ervaring, voor mij persoonlijk wel, om de ene maand nog dingen aan te geven aan je collega's en daar de verantwoordelijkheid voor te hebben, te sturen en te evalueren, functioneringsgesprekken te voeren, budgetten min of meer zelfstandig vast te stellen en overleg te hebben met een wethouder. En dan een maand later, of voor mij nog gedeeltelijk gelijktijdig eigenlijk, te doen wat de hoogleraren zeggen en toch eigenlijk ja en amen te zeggen op alles wat zo'n school van je eist. Dat is mij af en toe best moeilijk gevallen, laat ik dat eerlijk zeggen. Anderzijds ook weer niet zo dat ik terugverlangd heb naar de situatie daarvoor. Ik heb bijzonder naar mijn zin gehad op school en daar ook heel veel geleerd. Misschien is dat een antwoord.
Toen jullie met die studie begonnen, toen je eerst al via het missie-examen aangenomen bent, toen heb je natuurlijk een doel, een ideaal voor ogen gehad. Is dat ideaal nou gebleven? Is dat wel eens aangevochten geweest? De begeerte om het woord te mogen uitdragen? Of is dat met door middel van de studie versterkt? Hoe is dat in de loop van de jaren gegaan?
Ja, dat is een vraag. Daar zou denk ik de rest van deze avond mee gevuld kunnen worden. Er ontstaat een besef, heel bescheiden en schuchter nog, maar er ontstaat toch een besef dat de Heere andere dingen met je voor heeft dan je zelf gedacht had. Dat wordt weggeduwd. Aan de andere kant sluit dat toch aan op een, althans bij mij, op een heel diep verlangen dat al veel langer aanwezig was. En dan wordt dat, naarmate de Heere daar verder duidelijkheid over wil geven, werkelijkheid, ook via het admissie-examen. Inderdaad, dan, nou laat ik het niet in het algemeen zeggen, ik zat inderdaad vol met idealen, met dingen die mij bijzonder aantrokken. Wat een wonder, om verwaardigd te worden, om in de dienst van de Heere te mogen staan in het ambt van dienaar des woords. Dat heeft me meermalen overweldigd. Dat heeft mij ook tot grote verwondering en ja, bij momenten toch ook tot verontmoediging mogen leiden. Hoe is het mogelijk dat de Heere die een mens niet nodig heeft, toch mensen die zondaren zijn in wil schakelen in zijn dienst. En zo'n hoge taak en toch ook zo'n grote last op schouders wil leggen die daarvoor in eigen kracht veel te zwak zijn. Ja, en toen had ik idealen, jazeker, en die heb ik nog. U vraagt speciaal naar de verhouding van die idealen met datgene wat we op school ontvangen hebben. Ja, dat is niet met één woord te zeggen. Laat ik het zo zeggen. Er zijn colleges geweest En ik kan misschien wel een voorbeeld noemen, bijvoorbeeld de colleges van professor Peels, die ons heeft ingeleid in de diepe geheimen van het Oude Testament, waarin dat toch direct aansloot op het verlangen om in die dienst te staan. Als onder zijn leiding en onder zijn buitengewoon bekwame leiding, ik wil dat heel graag benadrukken, de schriften opengingen en je iets mocht zien van de lijnen in de Bijbel, in Gods openbaring, ja, dan heeft dat dikwijls toch ook, en we hebben het daar meermalen ook over gehad, dan heeft dat tot verwondering geleid en tot versterking van het ideaal om deze dingen in het midden van de gemeente naar voren te mogen brengen. Om het wonder van Gods nederbuigende ontferming en de leiding van hem, zijn wonderlijke en soevereine leiding in het leven van zondaren en ook van het volk Israël, om dat aan de gemeente te ontvouwen en om dat ook aan de harten te leggen. Ja, daar is de opleiding ook mede dienstbaar voor geweest. Er zou nog wel meer te zeggen zijn, maar dat mag en moet ook zeker gezegd worden.
Als je nu een aantal jaren in Apeldoorn geweest bent en je gaat zo langzamerhand ook het einde van die weg, die studieweg in het oog krijgen. Op die laatste fase dan raak je dus veel meer betrokken bij het praktische werk, bij het preekwerk, bij de stage enzovoort. Zijn er dan ook niet een aantal factoren waardoor je er toch ook meer tegenop gaat zien?
Ja, in die zin is mijn vertrek iets anders geweest, of mijn beginpunt om het zo te zeggen, als bij Jaap. Allereerst kom ik zelf uit een predikantsgezin. Allereerst was mijn vader vroeger ouderling en later ook predikant geworden. Dus ik had niet zo vreselijk veel idealen. Om het nou zo eerlijk te zeggen, wij zijn ja geconfronteerd met de zorgen, de moeite, de strijd in de pastorie. Dus ik wist ja, toch wel goed wat er te doen zou zijn. En zelf zag ik er ook erg tegenop, dus ik heb in die zin nooit echt idealen gehad. Het was een moeten van de heren. En eigenlijk pas, ja, ik had ook niet zoveel zicht op de studie zelf, wat dat nou precies in zou houden. En vooral als je natuurlijk een gezin hebt met kinderen, dan, ja, en je vrouw heeft ook veel aanvechtingen met alles, dan, ja, dan heb je niet zo vreselijk veel idealen. En dan zeg je, heren, waarom is de weg zo? En je gaat die weg ook, en ook in de studie maak je veel mee, wat je nog ja, bezorgder maakt. En, ja, dan kijk je er toch weer van een hele andere invalshoek tegenaan. Nu je naar het einde toe komt, zijn er juist van die momenten dat het dan de andere kant op gaat. Vooral onder de prediking. Dan zijn er van die momenten dat je echt mag voelen dat de Heere erin meekomt. En dat zijn onvergetelijke momenten als je het woord mag uitleggen. En het mag ook voor jezelf opengaan. En je mag ook later horen dat het ook in de gemeente zijn weerklank gevonden heeft. Dan rijpt het pas eigenlijk. Nu de laatste tijd is het bij mij zo dat er dat verlangen steeds meer gaat toenemen. En een van de dingen die daar echt bijgedragen heeft, is deze stageperiode. Dat is voor mij, te midden van de woestijnreis, om het zo te zeggen, van de studie. Bijna 6 jaar is dit een klein elim geweest, als ik het zo mag zeggen. Ik heb hier mede door de gesprekken die ik heb met de dominee en het werk wat ik mag doen, en heb ik echt toch een verlangen gekregen om dat het zover mag zijn na 6 jaar. Dan kijk je er echt zo langzamerhand naar uit. Dus in die zin is het eigenlijk van een stuk tegenstribbelen, een stuk zorg, een stuk moeite, een stuk strijd. Nu het steeds dichterbij komt, zie je toch ook iets van het wonder, wat Jaap ook net zei.
Dat klinkt een beetje somber, die periode van die studie. Nou zag ik er niet al te diep op ingaan, maar ik ben toch blij dat er wel een ideaal is. Want in het begin dacht ik van, heeft hij dan helemaal geen idealen? He, maar dat is dan nu de laatste tijd dan ook steeds meer gegroeid, begrijp ik. Maar wat is dan eigenlijk je ideaal? Wat zou je nou in dienst van de Heer het liefste bereiken?
Ja, wat mijn diepste ideaal, ik weet niet of ik het goed zeg, maar wat mijn diepste ideaal is, als ik zou mogen horen dat de Heer het woord heeft willen gebruiken om een zondaar uit de banden te verlossen. Dat zou mijn grootste ideaal zijn. Als je dat zou mogen merken, dat de Heer dat woord gebruikt heeft om een zondaar te verlossen uit de strikken van Satan. en zoals ze dat wel eens zeggen, als een parel aan zijn middelaarskroon te hechten. Dat zou voor mij het grootste wonder zijn. En daardoor de naam van de Heer verheerlijk zou worden. Dat zou het grootste wonder zijn.
Het valt mij op tot nog toe. Gaat het eigenlijk over, als het gaat over het werk dat dan wacht en de opleiding die daarvoor gevolgd is, eigenlijk om het uitdragen van het woord, het verkondigen van het woord. Ik denk dat heel belangrijk het accent dan komt te liggen op de prediking, maar er zijn natuurlijk ook nog andere aspecten en daar zijn jullie natuurlijk in het stagewerk nu ook meer en meer mee in aanraking gekomen. Hoe kijken jullie nou tegen het pastorale werk aan en dan met name het pastorale werk dat in deze tijd toch ook hoe langer hoe meer de vormen van een soort maatschappelijk werk aan gaat nemen?
Ja, dank u wel. Het prediken is natuurlijk, en u zegt dat terecht, niet de enige taak van een dienaar van het woord. Zoals ook de apostel Paulus spreekt over zijn werk in het openbaar, maar ook bij de huizen. Dat tweeledige werk, dat toch in beginsel hetzelfde werk is. Het brengen van het woord des Heren aan de harten van zondaren. Maar het is wel onderscheiden in aanpak en in methode. Het is ook verschillend ten aanzien van de plaats waar dat het gebeurt. Waar de mensen wonen om daar te zijn en daar te komen. Waar ook de problemen en de moeite zijn. Want pastoraat is een werk, een heerlijk werk, maar toch ook een werk dat met zorgen en moeite gepaard gaat. Ik zal niet zeggen dat ik dat voor het eerst ben tegengekomen in de periode van mijn stage. Ook als ouderling kom je dat tegen. Dat is in wezen niet zo heel verschillend met wat van een predikant gevergd wordt. Ik moet u zeggen, en ik heb dat al meermalen ook tegen Nelke gezegd, dit is het eigenlijke werk. Ik studeer graag. Ik heb het altijd met veel genoegen gedaan, hoewel, en Anton duidde daarop, de tijd in Apeldoorn is ook een tijd geweest waarin we als studenten met elkaar de zorgen van Apeldoorn gedeeld hebben en ook daarin elkaars moeite gezegd hebben. Maar nogmaals, ik heb altijd graag gestudeerd, maar dit werk, wat ik altijd als ouderling heb mogen doen en wat ik nu ook in mijn stageperiode in Zierikzee mag doen, dat is toch het eigenlijke werk. En ik durf toch wel eerlijk te zeggen, dat heeft mijn hart ook. Daar ben ik ook voor ingewonnen. Allereerst om te luisteren. Om te proberen de mensen uit te halen. Om met het woord van God in de hand ook vragen te stellen. En ook de noden en de moeite, zoals ze er zijn, onder woorden gebracht te horen. En om daarop te mogen ingaan vanuit datzelfde woord. Dat misschien niet altijd pasklare antwoorden heeft, maar dat toch richting geeft. Uw woord, zegt de psalmist, is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. En dat geldt natuurlijk in de prediking, maar ik denk dat dat met name ook in het pastoraat geldt. Wanneer je in alle bescheidenheid, maar toch mag wijzen op dat woord dat voor wil gaan en dat wil voorlichten. Uw vraag was toegespitst naar de moderne problematiek, waarin van een pastor toch ook een maatschappelijke taak gevergd wordt, ja, dat brengt een bijzondere moeite mee. En dat, daar voel ik me ook toch eigenlijk wel onbekwaam in. De moeiten in de gemeente kunnen zo groot zijn, en de zorgen zo huizenhoog, en de tragiek zo ernstig, dat het altijd met gebed gepaard zal moeten gaan. Heere, geef me de juiste wijze te luisteren en geef me ook op de juiste wijze te spreken en te zwijgen.
Ik kom nog even op de prediking terug. Ik denk dat dat toch een van de hoofdtaken is. En als je dit werk voor ogen hebt, of je staat erin of je staat er nog voor, maar dan ben je toch in gedachten al heel vaak met de prediking bezig en wekelijks terugkerende opdracht. Jullie hebben er nu ook een jaar, ruim een jaar eigenlijk ook al ervaring mee, met wat dan natuurlijk altijd nog officieel heet, het spreken van een stichtelijk woord. Ik hoor jullie wel eens praten over een preek die je gehouden hebt. Nou, bij professor Hovius mochten wij dat bijvoorbeeld nooit zeggen. Want wat verbeeld je je wel als student dat je een preek houdt. Dus laten we het nog maar even bij een stichtelijk woord houden. Maar je hebt er dan toch enige ervaring mee. Zie je er niet hoe langer hoe meer tegenop? Hoe hebben jullie nu ervaren de opdracht om het woord van God te ontvouwen en toe te passen in de gemeente waar je daartoe geroepen wordt?
Ik zie er altijd tegenop. Ik zie er heel erg tegenop. De voorbereiding van de prediking is voor mij, ik zeg het in eerlijkheid, ook dikwijls een worsteling. Een worsteling om zicht te ontvangen op wat de schrift zegt, om ingeleid te worden in de geheimen van het woord. En dat kan alleen maar een worstelend, een biddend, een afhankelijk werk zijn. Maar het is toch een werk waarin de gevoelens gemengd zijn. Dat is niet het enige. Daar mag ook vreugde in zijn. Bij ogenblikken, ik zeg het zoals ik het ervaar, bij ogenblikken bij de voorbereiding, als je wel eens zicht mag krijgen op wat je meent dat Gods woord daar zegt, en ook zeker vreugde op de preekstoel. Als de Heere getuigenis van zijn woord geeft, en als je na alle moeite in de voorbereiding toch, ja, niet moeiteloos, zeker niet, maar toch iets mag zien en iets mag ervaren daarvan dat de Heere erin meekomt. Dat houdt een mens klein, maar het is toch een wonder dat, ja, dat de Heere dat doen wil. En dat hij dan ook zo getuigenis geeft van zijn woord, dat je merkt dat het in de gemeente ook aansluiting heeft. Dat is ook wel eens zichtbaar en merkbaar. Het is een wonder. Een onuitsprekelijk wonder. Maar het is toch ook wel met vreugde gedaan. Ja.
Vind je het moeilijk om een tekst open te krijgen?
Nou, u bedoelt misschien dat je gaat weten wat de Heer bedoelt met die tekst. Ja, dat blijft eigenlijk altijd een vraag. Laat ik zo zeggen, dat is voor mij de grootste vraag als je een preek, of laat ik zeggen een stichtelijk woord, voorbereid. Dat je zegt, Heere, is dit nu uw uitleg? Wilt u dat het woord zo uitgelegd wordt als ik het nu meen dat het uitgelegd moet worden? Daar heb ik eigenlijk steeds mee geworsteld en me steeds afgevraagd van, Heere, is het nou zoals ik het nu uitleg? Is dat naar de zin en in mening? En ik heb daar toen ook vaak over gedacht van, hoe weet ik dat nou? Hoe weet je nou of de preek, zoals die gehouden is, ook gehouden had moeten worden? En toen heb ik daar enerzijds een zekere zin rust in gekregen, in de zin dat ik dacht van, ja, dat hoef ik ook niet te weten. In die zin dat ook de kerkraad die de hand geeft en na afloop ook weer de hand geeft en in het gesprek ook kan aangeven of dat zij als kerkraad gehoord hebben dat het woord is uitgelegd zoals het uitgelegd moest worden. Dat is naar mijn gevoelen ook een van de belangrijkste taken van de ouderlingen in de kerkraad, dat zij het woord zoals het verkondigd wordt beluisteren en ook, ja, door hun inzicht wat ze van de Heer gekregen hebben, van hun ambtelijke genade, ook kunnen zeggen of de preek was zoals de Heer wil dat er gepreekt wordt. En dat gaf me ook een stuk rust, in die zin dat ik dacht, dan weet ik ook dat het zo mag zijn. Of ik het zelf moeilijk vind om die tekst, nou ja, daar vat op te krijgen, dat is eigenlijk hetzelfde wat Jaap ook zegt. Ja, dat kun je eigenlijk bijna niet goed uitleggen aan de gemeente, en ik denk dat de gemeente het ook niet altijd zal kunnen begrijpen, maar wat een dominee, of een student in dit geval, doormaakt voordat je een preek klaar hebt. Je voelt dat die nooit af is, want als je klaar bent, dan denk je, oh, dit heb ik vergeten te zeggen, dat heb ik te weinig benadrukt, hier heb ik te veel van gezegd, dat had ik anders moeten zeggen. Je krijgt die preek toch altijd weer terug, als je thuis komt en overdenkt, zeg nee, dat was toch eigenlijk niet zo. En als die klaar is, tot nu toe schrijven wij onze preken altijd helemaal uit, van A tot Z. En dan denk je, is dat nou het resultaat van twee dagen studeren, mediteren? Dan heb je vaak een ongedaan, ja, hoe moet ik dat zeggen, een gevoel dat je zegt van, ja, het is nog niet zoals het wezen moet. Je bent er nooit tevreden over, laat ik dat zo zeggen. Ik hoop niet dat u mij wat somber vindt. En net kwam dat misschien ook al over. Maar ja, het is ook gewoon voor mij iets wat ik eigenlijk niet kan. En misschien dat dat het beeld geeft dat het wat somber is. Maar die gedachte heb je er altijd bij. En je zegt, ja, Heer, het is uw dienst. En het is eigenlijk altijd tekort. En het is nooit goed naar uw maat. En ja, misschien dat ik dat dan te veel uitdraag, maar zo ervaar ik het wel.
Ja, jij moet preken toch wel mooi en fijn vinden, want je hebt als hoofdvak voor je D2-studie ook het vak homiletiek gekozen. Misschien even ter toelichting voor de mensen hier in Apeldoorn is de opleiding bestaat uit twee fasen. De D1 en de D2-fase. En in de D2-fase dan lopen de studenten heel weinig college meer, maar dan moeten ze veel thuis studeren. En dan moeten ze met name een hoofdvak bestuderen en twee bijvakken. Iedere student kan kiezen welk hoofdvak hij neemt. Je kan Oude Testament nemen, Nieuwe Testament, dogmatiek, maar onder andere ook homiletiek. En Kiviet heeft voor homiletiek gekozen, dat is de leer van de prediking. Hij volgt die studie bij dominee Baars uiteraard, want die is daarvoor aangewezen. Wat heeft je nou eigenlijk bewogen om voor homiletiek te kiezen?
Een aantal redenen. Ik ben theologie gaan studeren om predikant te worden. Dat is snel gezegd en dat is gewoon zo. Theologie is een prachtige wetenschap. Daar kun je helemaal in opgaan. Is een wetenschap om dingen te beschouwen, om Gods woord te onderzoeken, om diep te spitten in de leer van de kerk. Ik ben gedreven om theologie te gaan studeren, om predikant te mogen worden. En bij de keuze van het hoofdvak, voor mij dus inderdaad homiletiek, heeft dat de doorslag gegeven. Ook gelet op mijn leeftijd wilde ik graag ook de doctoraalfase zoveel mogelijk gebruiken voor de praktijk. En mede in dat licht heb ik de predikkunde, de homiletiek gekozen om daarop af te studeren. Dat is niet het enige. Ik vond het ook heel fijn dat dominee Baars dat vak geeft. We kennen elkaar. Ik heb veel respect en waardering voor dominee Baars, overigens ook voor de andere hoogleraren. Maar toch wel bijzonder voor dominee Baars en een hele prettige bijkomstigheid is het dat ik onder zijn leiding mag afstuderen en nog iets extra's te weten mag komen over het vak homiletiek.
Is het te veel gevraagd als ik je vraag om iets over die scriptie te vertellen die je bezig bent te maken?
Dat is zeker niet te veel gevraagd, dat zal ik graag doen. Bij de afstudering behoort dus het maken van een scriptie, een werkstuk van kleine 100 pagina's. Een afstudeeropdracht om te laten zien dat je het vak waarop je afstudeert werkelijk beheerst. Ik heb in overleg met dominee Baars gekozen voor het volgende onderwerp. Ik zal de volledige titel zeggen. Het eigene van de prediking in de christelijke gereformeerde kerken in de periode 1869 tot 1892. Ik weet niet of enkelen van u die periode iets zegt. 1869 was de datum waarop twee kerken samengingen. Dat kwam in de vorige eeuw wel eens voor. Dat dreigt deze eeuw ook weer te gaan plaatsvinden. Toen was het denk ik toch wel een vreugdevolle aangelegenheid dat de oude christelijk afgescheiden gereformeerde kerk, de kerk die direct afkomstig is uit de afscheiding, samenging met de gereformeerde kerken onder het kruis. Twee stromingen uit de afscheiding kwamen toen samen. 1892 is een heel andere datum. Toen vond er ook een vereniging plaats, maar ja, meer van bovenaf, meer op synodeniveau, doorgedreven door Abraham Kuyper. 1892 is de datum dat onze kerken, zoals we zeggen, is gaan voortbestaan. Onze kerken komen voort uit het kleine aantal gemeenten, onder andere Teuge en Zierikzee, die niet meegingen met die vereniging van 1892. Dus de periode 1869-1892 is dus de periode dat de christelijke gereformeerde kerken bestonden zonder dat daarnaast de gereformeerde kerken er al waren. En de geschiedenis laat zien dat dat een zegenrijke periode geweest is. Dat is een periode van bloei in onze kerken geweest. En ik was heel benieuwd naar de prediking in die jaren. En het is me gebleken dat daarover nog geen wetenschappelijke studie verricht is. Daar is nog nauwelijks onderzoek naar gedaan. En ik heb dat dus gekozen om dat nu te gaan doen, een scriptie te schrijven over de prediking in die jaren in onze kerken.
Er zijn meerdere studierichtingen, nietwaar? In Apeldoorn kun je ook afstuderen op kerkrecht. En je zou kunnen verwachten dat iemand die al eens eerder een rechtenstudie gedaan heeft, zij het dan geen kerkrecht, misschien daardoor gemotiveerd wordt om in Apeldoorn ook in het recht, in het kerkrecht dan wel af te studeren. Ligt daar verband tussen die twee? Ben je zo juridisch ingesteld?
Nou, misschien zult u zeggen, nou ga ik zo langzamerhand steeds minder van die student begrijpen. Het is namelijk zo dat ik dat eigenlijk ook niet wilde. Eigenlijk wilde ik ook graag bij dominee Baars afstuderen en graag ook me nog verder bekwamen in predikambt. En ja, de homiletiek is natuurlijk het mooiste vak op school. Daar leer je preken en dat leer je natuurlijk nooit goed genoeg. Dus eigenlijk wilde ik ook graag bij dominee Baars afstuderen samen met Bas en Jaap. Alleen, ja, men zei van ja, maar kijk eens, je hebt toch een rechtenstudie achter de rug. En wij krijgen steeds meer als kerk te maken met allerlei juridische problemen. Steeds meer gaan gemeenteleden naar de rechter over allerlei zaken waar ze het in de kerk niet mee eens zijn. En we hebben zo veel behoefte aan mensen die juridisch geschoold zijn. En die ook ten opzichte van de rechter, ten opzichte van de overheid, ook zaken vanuit het kerkelijk leven op een juridische wijze kunnen verdedigen. Zou je toch maar niet kerkrecht gaan studeren? Nou ja, goed, als dat gevraagd wordt en gezegd zou je dat niet willen doen. Toen heb ik daar maar ja op gezegd en ik ben nu kerkrecht aan het studeren. En dan denk ik ook wel eens, ja, waarvoor doe ik het eigenlijk? Al de kerkorde en alles wat ermee te maken heeft, het is natuurlijk best ingewikkeld en het heeft natuurlijk heel wat consequenties. Wat doe ik er later mee? Maar anderzijds ben ik er toch ook wel weer blij mee. Met name ook omdat je straks als predikant ook andere gemeentes en kerkraden die met zaken zitten waarvan ze eigenlijk geen raad weten op kerkrechtelijk vlak, dat je die zou kunnen helpen. Dus ik heb de hoop dat ik in die zin de studie nog eens vruchtbaar kan maken van het kerkrecht. Dat ik kerkraden kan helpen met allerlei problematieken waar ze als kerkraad mee te maken hebben. En in die zin is het best wel fijn, want er is natuurlijk heel veel ook in juridisch opzicht waar kerkraden mee te maken hebben met de overheid. Maar ook intern met allerlei conflicten. De mensen zijn tegenwoordig steeds mondiger. Mensen zijn steeds meer geneigd om hun recht te gaan zoeken. En kerkraden zijn vaak niet altijd geschoold ook in het kerkrecht en in de kerkorde. En maken dan ook wel eens fouten en ja, dan lopen de dingen wel eens uit de hand. En dan hebben ze iemand nodig die samen met hen naar een oplossing kan zoeken. Nu hoop ik niet dat ik natuurlijk veel problemen op moet gaan lossen. Dat is natuurlijk de andere kant, maar ik hoop wel dat als het nodig is, dat ze op die manier een beroep op mij kunnen doen. Wat ik als scriptieonderwerp heb, ik weet nog niet of het goedgekeurd moet worden, dus dat moet ik nog even afwachten. Maar ik wil me wat nader verdiepen over het curatorium. U weet dat de toelating op de school geschiet door het curatorium. En dat is eigenlijk heel iets eigens van de afgescheiden kerken. Wie een beetje thuis is in het kerkelijk Nederland weet dat de Nederlandse hervormde kerk geen curatorium heeft. En iedereen die dat wil kan theologie gaan studeren en kan zich als de studie klaar is beroepbaar laten stellen na een gesprek. Dat is natuurlijk heel wat anders dan bij ons. En waarom ben ik daar nou eigenlijk op gekomen? Dat was eigenlijk wel aardig. Ik las op een gegeven moment een artikeltje in Terdege van dominee C. den Boer. De meesten zullen misschien wel kennen, dat is een hervormd predikant. Nu op dit moment studiebegeleider, dacht ik. Maar in ieder geval, die schreef in Terdege: dominees in de hervormde kerk die hebben minder status dan dominees in de afgescheiden kerken. In de afgescheiden kerken kijken de mensen toch meer op tegen een dominee dan in de hervormde kerk. Hij zei dat komt omdat er een curatorium is. Je moet in de afgescheiden kerken eerst door het curatorium heen. Daar worden veel mensen afgewezen. Dus als je er doorheen komt, dan ben je toch wel iets meer dan in de hervormde kerk, waar ze geen curatorium hebben. dacht, nou ja, zou dat nou zo zijn? En dat was eigenlijk voor mij een aanleiding om eens te onderzoeken, waar komt dat nou eigenlijk vandaan, dat in de oude hervormde kerk nooit een curatorium geweest is, en dat de afgescheidenen wel een curatorium hebben. En wat zijn nou de consequenties van al die besluiten? En dat wil ik allemaal juridisch gaan toetsen. We hebben het net gehad over dat professor Kremer was het, of wat u zei, professor Hovje zei dat je een stichtelijk woord moest spreken en geen preek. Ondeugend als ik was, vroeg ik aan onze professor Velema, wilt u mij dan het verschil eens uitleggen wat dat is, een stichtelijk woord en een preek? Ja, en toen bleek dat het niet zo duidelijk was om dat uit te leggen. Dus ik dacht, hé, wat zit daar nou eigenlijk allemaal achter? Een student is geen ambtsdrager, toch predikt hij, op grond waarvan? Nou, dat zijn allemaal dingen die ik eens nader wil onderzoeken.
Ja, een heel ander onderwerp. Jullie hebben beide, voordat je naar Apeldoorn ging en ook tijdens de studie in Apeldoorn, ook in het ambt gediend. Egas als diaken en Kivit als ouderling. Laat ik met Egas beginnen. Zie je nu ook dat je in dat diakenambt eigenlijk ook van de heren al een soort hele andere, maar dan toch een soort voorbereiding hebt ontvangen voor het predikambt?
Nou, in mijn geval, dat mag ik misschien nog wel even zeggen, was dat heel bijzonder. Het was namelijk zo dat de roeping tot het ambt bij mij heel krachtig werd op het moment dat ik ook als diaken verkozen werd. Of in ieder geval gesteld werd als kandidaat voor het diakenambt. En dat liep eigenlijk een beetje bij elkaar samen, om het zo te zeggen. En toen heb ik dat ook aan de heren gezegd. Ik zeg, heren, als ik nou voor diaken gekozen wordt, mag ik dan daaruit ook afleiden, omdat je met die roeping worstelt. Het was een van de dingen die ik aan de heren gevraagd, mag ik daar dan afleiden dat u mij ook later ook voor de dienst van het woord wil afvaardigen of uitzenden. Zo heb ik dat ook aan de heren gevraagd en in die zin liepen die dingen ook voor mij heel duidelijk samen. En toen ik dan ook verkozen was en het aan mocht nemen, toen kwam ik op de eerste kerkraadsvergadering. En op die eerste kerkraadsvergadering moest ik ook vertellen dat de Heer mij geroepen had tot het ambt. Want in de procedure naar het admissie-examen moet je allereerst een attest van de kerkraad hebben. Dus je moet allereerst, voordat je naar school gaat, eerst naar de kerkraad toe. Daar je roeping vertellen, je genadestaat vertellen, je leven met de Heer. En in de eerste vergadering dat ik als diaken voor het eerst op de kerkraad vergaderde, moest ik ook op diezelfde vergadering vertellen dat ik ook een roeping had tot het ambt van dienaar des woords in diezelfde eerste vergadering. Dus voor mij waren dat wel hele aangrijpende momenten en ook voor de kerkraad. En ja, op dat moment zijn er natuurlijk ook hele bijzondere banden gevallen natuurlijk met de kerkraad. Want als je daar natuurlijk voor het eerst komt als diaken en de predikant zegt dan, broeders, aan het einde van de vergadering, nu hebben we nog een agendapunt, namelijk onze nieuwe broeder heeft ook de begeerte kenbaar gemaakt tot dienaar van het woord en wil ook vragen aan jullie of jullie hem een attest daarvoor willen geven. Dus dat was voor mij een hele bijzondere samenloop.
Bij jou is het denk ik wel anders gegaan, Jaap.
Daar was u getuige van, dominee. Ja. Het was in 1988 dat ik mijn naam van de kansel hoorde afkondigen door dominee Den Butter, dat er, zonder dat er een vacature in de kerkraad was, dat er toch de behoefte was om een ouderling aan de kerkraad toe te voegen. Naar stemming mocht ik ouderling worden. Maar voor die tijd liep ik al te zuchten onder het besef dat mijn leven wel eens een andere weg zou gaan. Maar in die eerste periode heb ik gemeend, en daar weet de dominee ook van, dat wellicht mijn ouderling zijn de vervulling van die begeerte was, van dat besef, van die indruk die ik niet kwijt kon raken. Ik heb dat lang met me meegenomen. Ik dacht dat dat mijn weg was. Totdat er in 1989 op de preekstoel tijdens het voorlezen van een preek van Theodorus van der Groe over de boetvaardige tollenaar, dat het zo plotseling heel anders werd. Die preek sprak mij zo krachtig aan. De stof van die preek. Zodat ik, als het ware, gereed stond om te gaan preken. Om een soort stichtelijk woord te gaan brengen. Maar goed, dat was mijn roeping niet. Maar ook toen heb ik nog enige tijd gedacht dat ik een nadere bevestiging ontving van mijn roeping tot ouderling. Toch is de weg anders gegaan. Maar ik heb heel duidelijk mogen zien dat het ouderlingambt voor mij als een hele adequate, een hele zinvolle en door de Heere zelf gegeven voorbereiding voor het ambt van ouderling was. En ik ben er bijzonder dankbaar voor dat mijn weg zo geleid is. En dat ik nu, en dan zal ik nu mijn leeftijd noemen, op 47-jarige leeftijd nog student ben.
Menselijkerwijs gesproken heb je natuurlijk al allebei een groot stuk van je leven achter de rug. En in de trend van vandaag zie je hoe langer hoe meer dat in allerlei kringen waarin mensen te werk gesteld zijn, er een tendens is om toch vroeger op te houden met werken dan dat dat vroeger het geval is. Vroeger moesten de mensen soms doorgaan totdat ze niet meer konden. Dat is daarna natuurlijk veranderd toen er een pensioengerechtigde leeftijd ingesteld werd, maar die leeftijdsgrens is voor vele mensen ook nog weer te laat. Er zijn mensen die nog vroeger ophouden, vervroegd uittreden. Als je het zo bekijkt, dan is het toch eigenlijk een merkwaardige ontwikkeling in een mensenleven als de Heere je op latere leeftijd nog gaat roepen tot het ambt. En als de Heere je dan op de leeftijd van 47, 48 jaar, zeg maar, als predikant zou gaan gebruiken, roept dat geen vragen op? Kom je die vragen wel eens tegen bij mensen?
Kom ze tegen. Kom ze ook wel eens een enkele keer bij mezelf tegen. Ik ben ze ook bijvoorbeeld tegengekomen op een van de missie-examens. Dat professor Velema het heel nadrukkelijk en heel gericht aan mij vroeg. Ja, gesteld dat jij aangenomen wordt, dan gaan de kerken in jou investeren. Goed, ik heb niet de volle 6 jaar in Apeldoorn behoeven te studeren. Ik mocht rechtstreeks naar het 4e jaar vanwege een vooropleiding in Utrecht. Maar de kerken hebben toch geïnvesteerd in je en zelf onttrek je je aan het maatschappelijk leven voor een groot deel. En wat zal nu het profijt zijn? Over hoeveel jaren zal je dat nu mogen uitstrekken? En hij zei het ook, stel dat je 65, tot je 65ste jaar in het ambt mag staan, dan is dat voor nog minder dan 20 jaar. Acht je dat eigenlijk wel een nuttige, een goede investering? Ja, ik had daar ook geen antwoord op en ik heb daar eigenlijk ook geen antwoord op. Er zit misschien ook wel schuld in, aan mijn kant. Dat er toch in vorige jaren een lijn in mijn leven was die anders was dan nu. Dat ik meende dingen te bezitten, maar die de Heere afgebroken en afgenomen heeft. Zodat er situatie geweest is dat ik bij de puinhopen van mijn leven moest staan. En dat ik zelf de Heere in de weg gelopen heb. En dan is het wonder nog groter. Dan is het wonder nog groter.
Nog even een heel andere vraag en dan gaan we even pauzeren. Je hebt nu ook wat ervaring met jonge mensen gehad, catechisatie gegeven. En dat komt natuurlijk straks ook in volle omvang op je af als je een eigen gemeente mag dienen. Of het moet een gemeente zijn die erg vergrijst is, waar je heel weinig jonge mensen in de gemeente hebt. Maar goed, dan heb je toch altijd nog wel een groepje. Maar het kan ook wezen dat je grote groepen catechisanten moet gaan onderwijzen. Hoe zie je daar in je vroegere werkkring ook nog een voordeel in, dat je toch gewend bent geweest om met jonge mensen om te gaan? En eigenlijk, want EGAS geeft nog 2 morgens in de week ook les op een school in Gorinchem. Zie je er ook nog voordeel in dat je toch wat ervaring hebt met jonge mensen?
Ja, misschien mag ik nog wel even terugkomen op die vraag die u net aan Jaap stelde, omdat misschien bij de gemeente de gedachte leeft van ja, Jaap zegt ook terecht, ik weet eigenlijk niet goed waarom het nu pas met mijn 47ste is. Ik kreeg diezelfde vraag ook, niet zo in geld uitgedrukt als professor Velema dat deed. Dominee Westering vroeg het aan mij en hij zei van ja, je hebt al zoveel gedaan en waarom kom je nu nog, ja, met je 40ste nog hier? He, hij zegt, ik proefde wel de liefde erin, maar het kwam natuurlijk even, je moest het wel even verwerken. En ik mocht toch in die dingen zien dat de Heere daar nou ook zo'n wonderlijke leiding in had. Want 's ochtends voordat ik naar Apeldoorn ging, hadden we nog gelezen. En we hebben net die geschiedenis gelezen dat de Heere roept tot het arbeid in de wijngaard. En de Heere roept op zijn tijd. En zo mocht ik dat ook met de volle vrijmoedigheid tegen dominee Westerink zeggen. Er worden er heel vroeg geroepen, ter 9 uur. Er worden er ook ter 11 uur geroepen. Ik zeg, en zo moeten wij dit aan de Heere zelf overlaten. Die roept op zijn tijd. Sommigen 18, 19, 20, anderen 40, anderen 45. En de geschiedenis heeft wel bewezen, ook met hun 60ste jaar, staat voor de Heere niets in de weg. En de Heere rekent niet in jaren, want 1 jaar in zijn dienst kan meer vruchten afwerpen dan dat je 40 jaar door zou moeten prediken. Dus wij moeten in die dingen, denk ik, voor mezelf althans, niet in jaren en met menselijke maatstaven rekenen. Zo heb ik het zelf ervaren. Wat betreft mijn opleiding, ik ben een aantal jaren leraar geweest. Nu doe ik het nog weer. En ja, dat is natuurlijk gewoon een ontzettend voordeel als je omgaat met jongelui. Ik las ergens een keer een artikel. En dat stond zoiets in dat catechisatie de kwelling voor veel predikanten was of zo. Of een zware last of zoiets. En dat is natuurlijk wel zo als je de jonge mensen van deze tijd ziet. Is het natuurlijk niet altijd eenvoudig om de juiste toon te treffen. Er zijn predikanten die hebben daar gaven voor meegekregen. Maar niet iedereen heeft die gaven meegekregen. En dan kan ik me echt goed voorstellen dat het eenvoudig is. Zeker niet. Ik sta hier ook met verbazing te kijken hoe dat de dominee dat dan doet met 40, 50 van die 12, 14-jarigen. Nou zie ik hem daar dan staan als een rots in de branding. Hij heeft natuurlijk zijn postuur en alles mee en het gepeupel zit eromheen. Dus dat gaat wel, maar als je klein, ielig van gestalte bent, dan zal het natuurlijk niet meevallen om zo'n grote groep enigszins tot rust te manen. Zeker als je die natuurlijke uitstraling niet hebt. Dus in die zin ben ik blij dat ik wat dat betreft wat meer meegekregen heb dan de andere studenten die nog nooit voor de klas gestaan hebben. En die het best heel moeilijk zullen krijgen om grote groepen, ik hoor wel eens op Urk dat ze dan wel 50, 60. En ik sprak een jongen uit mijn klas, die zit in de oud-gereformeerde gemeente. En daar hebben ze groepen van 100 catechisanten. Dat doet 1 ouderling en zitten er een paar achterin om orde te bewaken. Dus dat geeft wel aan dat het natuurlijk niet altijd makkelijk is om catechisatie te geven. Maar ik ben in ieder geval blij dat ik wat kneepjes geleerd heb op school. Hoe je een klein beetje kan proberen de zaak ordelijk te doen verlopen. Maar ik moet zeggen dat het hier, misschien heb ik dat aan u te danken, maar hier geeft het voorlopig geen probleem. Ik weet niet wat het later zal geven, maar hier ging het toch wel aardig, dacht ik.
Ja hoor, dat ging goed. We zullen even pauzeren. Dan zijn er misschien nog vragen uit de zaal na de pauze. We gaan eerst koffie drinken.
De tijd gaat voorbij en er zijn heel wat vragen binnengekomen. Ik moet op de Bijbelkring soms wel eens heel tevreden zijn met 2 schriftelijke vragen. Maar je kan zien dat het toch wel de belangstelling van vele mensen gewekt heeft. En er is niet alleen een flinke stapel vragen, maar dat zijn ook nog vragen die van uiteenlopende aard zijn. Dus allerlei soorten vragen worden er gesteld. Vandaar dat we niet langer meer tijd zullen nemen voor de pauze. Die lijst die kan intussen wel doorgaan, denk ik. Of lijsten zijn het intussen geworden. We gaan eerst zingen, Psalm 119, vers 7. Ik heb anderen al de rechten van uw mond met lust verteld en vlijtig onderwezen. 119, het 7e vers.
Er zijn, zeg ik al, heel wat vragen binnengekomen. Er zijn een paar vragen die twee keer voorkomen. En met zo'n vraag wil ik beginnen. Hoe komt de keuze van een bepaalde tekst tot stand? En hoe komen jullie, als je moet preken, aan je tekstkeus? Nou, Anton, doe je best.
Ja, misschien kan ik die vraag toch heel eenvoudig beantwoorden. Het is zo dat je als student geen eigen gemeente hebt. Dat betekent ook niet dat er speciale zorgen of speciale vragen naar je toe komen waarvan je denkt dat zou een reden zijn om over een bepaalde tekst te preken. Je komt dus in gemeentes die je niet kent. En dat betekent dat je dus vaak een tekst neemt die voor jezelf in je verleden gesproken heeft. Of dat je onder de Bijbel lezen aan tafel denkt, hey, dat is toch een mooie tekst. En dan zoek je het op en je leest daarover en denk je, nee, hier kan ik toch niet over preken. Daar heb ik toch geen zicht op, of dat is toch een te moeilijke tekst. En je krijgt natuurlijk ook van bevrienden of oudere predikanten ook adviezen. En vooral, zeg, als je student bent, neem eenvoudige geschiedenissen, neem niet te moeilijke teksten. Dus daar laat je je ook zeker door leiden bij je tekstkeuze. En zeker heb ik dat zelf, dat ik graag een geschiedenis spreek, omdat je daar ook in het preken houvast aan hebt. In de uitleg, er zit een bepaalde lijn in. Teksten als over Filippenzen of Romeinen. Nou ja, daar moet je toch echt wel toe gedrongen worden om daarover te preken. Dus vandaar dat dat niet zo helder is in het begin, tenminste van mij niet, om over bepaalde teksten te preken. Dat je kunt zeggen, nou, die tekst heeft de Heer nou bijzonder op mijn hart. Dat is wel eens een enkele keer dat er een bepaalde tekst is die heel bijzonder spreekt. Maar anderzijds dan zoek je ook iets waarvan je denkt, daar zou ik toch eenvoudig, helder over kunnen prediken. Zonder dat ik me daaraan, mag ik het zo eens zeggen, vertil. Je moet ook, en dat heb ik, mag ik ook wel zeggen, dat voel je gewoon als je nog maar net aan het begin zat, als je met de dominee spreekt die al zoveel jaren arbeidt in de schrift, dat je gewoon aan het begin ja, heel weinig geestelijke kennis hebt en dat er ook heel veel teksten nog ja, door de loop van de tijd geopend moeten worden voor je. Dus vandaar dat ik zelf vaak probeer te zoeken naar geschiedenissen, gebeurtenissen, gelijkenissen, waarvan je zegt, ja, daar is alles meer over gepreekt, hè. Dat je niet de meest onbekende teksten neemt. Dus ja, ik kan niet zeggen dat er speciaal teksten op je gebonden worden. In ieder geval, zo ligt het bij mij niet. Maar dat je zoekt naar teksten waarvan je denkt, ja, daar kan ik wel iets over zeggen waar ik ook de gemeente mee kan dienen. Dat is toch wel een overweging die spreekt.
Ja, nog wat aan te vullen, Jaap?
Het mijne is gezegd.
Dan gaan we naar een volgende vraag. Is het van het begin af duidelijk geweest dat uw roeping in de christelijke gereformeerde kerk ligt? Of is er in die zin ook wel eens vertwijfeling geweest?
Ik zal proberen om daar kort op te antwoorden. Het is door Gods voorzienigheid dat ik, laat ik maar over mezelf spreken, in onze kerken, binnen onze kerken geboren ben. En daar ook in onze gemeente zoveel heb mogen ontvangen. En het is voor mij, zeker in het begin, absoluut geen aanvechting geweest om, nadat ik me bewust werd van een roeping, om dan nog om te zien naar, ja, welke kerk zal ik er moeten dienen? Nee, Gods weg ligt zo en dan heb je daar je plaats. En dan dien je daar ook trouw te zijn. Ik heb begrepen dat er straks nog een vraag komt over de breedte van onze kerken. Er kan natuurlijk wel eens vertwijfeling komen en allerlei vragen wanneer je dan ook werkelijk in het midden van die kerken staat en in de breedte daarvan. Maar ik denk dat deze vraag daar niet op duidde.
Anton, jij nog een commentaar? Je hebt een andere weg gehad.
Ja, precies. En ja, ik zal niet al te uitvoeren, zeg maar. Ik ben nu, als ik het zo mag zeggen, in mijn vierde kerkverband aangeland. Dus dat betekent dat ik het nodige achter de rug heb. Nou, klinkt dat misschien heel dramatisch, nou zo is het ook weer niet. Maar ik ben geboren in de christelijk gereformeerde afgescheiden kerk, christelijk gereformeerde gemeente. En sommigen weten dat wel, want die predikant die hier nog in de consistorie hangt, heeft mij ook gedoopt. Dat is dominee M. Visser. En die is buiten het verband gekomen. Of H. Visser, M. Zoon, dan moet ik het goed zeggen. Maar ja, er zitten hier ook zulke geleerde mannen die het allemaal precies weten. Maar in ieder geval, die predikant heeft mij gedoopt en ons dat kerkverband is opgehouden te bestaan. En toen zijn wij eigenlijk automatisch oud-gereformeerd geworden. Dus dat is niet een bewuste kerkovergang, maar ik heb natuurlijk wel daarbij behoord. En later ben ik met mijn ouders mee hervormd geworden. En dat mag ik wel zeggen, dat ik later door, samen met mijn vrouw, door de Heer geleid zijn naar de Christelijke Gereformeerde Kerk. En dat ook heel duidelijk mogen weten. En u zult natuurlijk wel begrijpen dat op het curatorium daar natuurlijk heel nadrukkelijk naar gevraagd is. Van hoe komt het nou dat u allemaal zo en zo en zoveel kerken en nou bij ons. En nou ja, u zult wel begrijpen dat ik dat natuurlijk ook wel moest kunnen verantwoorden. En vanaf mijn huwelijk zijn we Christelijk Gereformeerd geworden. En eigenlijk mag ik zeggen dat we daar nog geen dag berouw van gehad hebben. He?
Dus dan neem ik aan, als je dat zo stellig zegt, dat je dan ook best als student kunt voorgaan in de volle breedte van de Christelijk Gereformeerde Kerken.
Als ik nou voor 100% ja zeg, dan is dat waar. En als ik voor 100% nee zeg, is dat ook waar. Allereerst is het zo dat je, ondanks alles wat er aan verschillen is, dat je zegt, elk mens, of die nou, laat ik zo zeggen, in een lichte of in een zware christelijke gemeente kerkt, leeft, we hebben allemaal hetzelfde nodig. Van Groningen tot aan Limburg. En ieder moet door de Here bekeerd worden. En ieder heeft dezelfde boodschap nodig. En in die zin kun je overal preken en moet je overal preken en moet je overal precies hetzelfde preken. Er is ook, en dat wordt ook wel gezegd, en er komt straks ook wel misschien nog wat meer aan de orde, betekent niet dat er overal hetzelfde op de preken gereageerd wordt. En dat je overal met dezelfde vrijmoedigheid preekt. En dat je in elke gemeente met hetzelfde gemakkelijkheid preekt. Dat is niet zo, maar je kunt ook wel eens een keer moeilijk preken in een eigen gemeente. En wel eens makkelijk preken in een hele andere gemeente. Dus in die zin moet ik wel zeggen dat je er wel tegenop ziet. Maar als je eenmaal aan het preken bent, dat ook die dingen wegvallen.
Nou, drink jij koffie dan maar op, dan kan Jaap wel even door met deze vraag.
Terwijl de reactie vanuit de gemeente ook wel eens heel anders is dan je denkt. Ik heb dat zelf een enkele maal meegemaakt, meer dan één enkele maal. Dat het, ja, het hele klimaat in de dienst, de hele orde van de dienst ook heel anders is dan wij gewend zijn. Dan voel je best wat afstand tot heel die gemeente. Dat is onmiskenbaar, dat heb je dan. Je wordt ook verplicht om dingen te doen die je zo niet gewend bent, dat niet je eerste keus is. En dat dat toch, nadat je zelf misschien toch, nou, enigszins zuchtend, ook niet altijd hoor, maar toch anders dan je zou willen, daar gestaan hebt, dat er een reactie komt waar je van opleeft. Een reactie van binnenuit. Ik heb dat meer dan één enkele keer meegemaakt. En ook dat stemt weer tot verwondering.
Even doorgaan op die vraag. Anton heeft voor de pauze gezegd dat hij met zijn beoordeling van zijn eigen preken zich min of meer ook afhankelijk maakt van de kerkenraad en van wat de kerkenraad na de dienst daar eventueel over zegt. En nou is er een vraag hier, wanneer was de preek goed? Onder andere wanneer de kerkenraad goedkeurend reageert? Of zou de preek ook goed kunnen zijn, zo vul ik hem dan maar aan, als de kerkenraad is afkeurend reageert? Kan dat ook?
Ja, misschien mag ik dat toch in die zin nog wat aanvullen. Ik heb natuurlijk voor mezelf allereerst gezegd, daar ligt de eerste verantwoordelijkheid ook voor de kerkenraad om die preek te beoordelen. Dat is hun voornaamste taak. Het is natuurlijk ook bij het preken zelf en na afloop dat je afkeuring ervaart bij jezelf, maar dat je ook wel eens mag ervaren dat de Heer het goedkeurt en dat de Heer er ook zijn stempel op zet, om het zo te zeggen. Is het zo dat ook een preek goed kan zijn als de kerkraad het afkeurt? Ja, dat zou ik eigenlijk niet goed weten. Moet ik eerlijk zeggen, ook een kerkraad kan dwalen, om het zo te zeggen. Ook een kerkraad kan zeggen, ja, wij vonden het geen goede preek. Terwijl misschien naar de maatstaven van het woord van God het wel een goede preek is. Ja, daar kan ik eigenlijk niet zo goed antwoord op geven of een preek goed kan zijn als de kerkraad hem afkeurt. In onze kerk, ik beperk het natuurlijk tot onze kerken. En ja, zou een preek dan goed kunnen zijn als de kerkraad hem afkeurt? Ja, dat durf ik niet 1, 2, 3 te zeggen. Misschien.
Ik geef geen commentaar. Heb je wel eens een innerlijke goedkeuring onder de prediking? Ik zeg dat naar aanleiding van de vraag hier. Merkt u wel eens tijdens het preken dat er afnemers onder uw gehoor zijn?
Ik mag daar ja op zeggen. innerlijke goedkeuring. Ja, en dan ook een innerlijk vermaak. Wanneer je zelf, laat ik het maar zo zeggen, je hart bij de stof mag krijgen. Dat je gemoed ook bewogen wordt, niet, daar ligt het niet in, zeker niet. En dat moet je altijd proberen naar buiten toe te ontgaan. Maar dat kan er zijn. Ja, dat is toch. Wanneer je dan mag ervaren dat wat daar in de Heere meekomt. En als dan ook nog merkbaar is dat het in de gemeente verstaan wordt. Ja, daar kunnen wij, dat maken wij niet. Dat is niet iets van ons. En als het iets van ons is, dan is het verkeerd. Maar wanneer je mag weten dat de Heere daarin meekomt, ja, dat brengt een innerlijk vermaak. En dan kun je weer eens even verder.
Van de prediking nog weer even naar het pastoraat. Als we de pastor vergelijken met een herder, is er dan nog wel tijd om bij de huizen bezig te zijn met het leiden in de grazige weide, in plaats van alleen maar tijd voor het crisispastoraat, waarbij de schapen uit de struiken moeten worden bevrijd?
Ja, daar kan ik natuurlijk nog niet zoveel van zeggen, omdat ik nog geen eigen gemeente heb en je niet weet hoe dat is. Ik weet wel dat, wanneer ik dan maar iets vertel over hoe het hier is, dat kan ik dan wel zeggen, dat ik eigenlijk toch wel ervaar dat het beide is. Dat er zowel crisispastoraat is, ook als pastoraat bij de huizen. Alleen als je ziet de grootte van de gemeente en de vele dingen die op het terrein van een predikant liggen, waar hij tegenwoordig mee geconfronteerd wordt, dan denk ik wel dat hij bij zichzelf denkt, ik wou dat ik meer bij de huizen kon zijn dan dat ik nu ben en dat ik minder crisispastoraat behoefde te doen. Maar wij leven in deze tijd en ieder die de krant opslaat weet dat het aantal mensen dat in psychische nood is alleen maar stijgt. En we hebben net onze handtekening gezet voor tegen de 24-uurseconomie. Als er iets is wat het pastoraat nog meer werk zal gaan geven, is de invoering van een 24-uurseconomie. Dan zullen er steeds meer mensen in de knel komen, steeds meer mensen het tempo van deze tijd niet bij kunnen houden, steeds meer mensen ontregeld raken en zal er een steeds groter beroep gedaan worden op de pastor om mensen die vastgelopen zijn te helpen en zal er minder tijd zijn voor het pastoraat aan de huizen. Wat ik wel voor mezelf geleerd heb is, als je niet meer het pastoraat aan de huizen zou doen, dat je als predikant een groot gevaar loopt, dat je niet meer weet waar, mag ik het zo eens ouderwets zeggen, de schapen gelegerd zijn. En ik denk dat een predikant dat moet weten, hoe dat het met zijn schapen is in het geestelijk leven, en dat hij ook in de prediking daar een antwoord op kan geven op de vragen en de zaken die hij tijdens het pastoraat aan de huizen hoort. Dus ik denk dat het, ook al heb je het nog zo druk, je als predikant tijd zal moeten blijven inruimen om ook aan de huizen te horen hoe dat de Heere werkt onder de prediking of niet werkt en hoe de Heere dan werkt. Dus ik denk dat het gewoon een opdracht blijft om pastoraat aan de huizen te blijven bedrijven. Hoewel dat natuurlijk veel eenvoudiger is als in een gemeente van 200-300 zielen, als in een gemeente van deze die al over de 600 gaat. En dan denk ik niet eens aan Barendrecht met 1200 of Urk met 1400. Dan komt er natuurlijk heel weinig van pastoraat aan de huizen. En ik geloof toch dat het onmisbaar is. En dat zou mijn voornemen zijn als ik ooit zover zou mogen komen, dat ik in ieder geval zeg, ik moet minstens een dag pastoraat aan de huizen doen om te weten wat er ook in de gemeente leeft.
Jaap heeft een vraag van heel andere aard.
Ik zal proberen deze vraag voor te lezen, hoewel ik kan het niet helemaal ontcijferen, maar de intentie begrijp ik wel. U studeert over de christelijke gereformeerde kerken van 1869 tot 1892. Maar deze kerken zijn toch uiteindelijk van 1834 en zijn in 1892 uitgetreden uit de gemeenten onder het kruis. Dat is een misverstand. Maar in Nieuw-Balingen en Culemborg staat nog 1834 boven de deur van het kerkgebouw. Vertel eens iets over 1834. Ja, daar is een avond mee te vullen. Onze kerken zijn van 34. Zo ligt het. Professor van der Schuit noemde onze kerken de kerken der scheiding. En hij bedoelde daar heel nadrukkelijk de afscheiding van 1834 mee. Begonnen in Ulrum onder Hendrik de Kok, die de akte van afscheiding geschreven heeft. Zijn gemeente heeft het ondertekend en dat is de aanzet geweest tot een landelijk brede afscheiding uit het hervormd genootschap van toen. Maar al heel snel zijn de kerken van de scheiding uit elkaar gevallen in veel splinters. In 1836 begon het al, 1838, 1839, 1842 en zo is het doorgegaan. Totdat in 1869 twee kerkengroepen, zoals ik zei, samengekomen zijn. En die ene kerkengroep, de gereformeerde kerken onder het kruis, was ook al een verzameling van een aantal individuele gemeenten. Dat betekent dat er toen niet principieel, maar toch wel feitelijk een andere kerk ontstond, die zich overigens nog steeds als de voortzetting van de kerken der scheiding bezag. En terecht. Ja, dat is in het korte geschiedenis. Terecht staat, en dat weet ik van Culemborg, en misschien zijn er onder ons die het ook weten van Nieuw-Balingen, staat er het jaartal 1834 boven de deur. En dat wijst inderdaad op de afscheiding van 1834. Daar gaan we op terug. Overigens, ik hoop dat we nog verder teruggaan. Naar 1517 en naar Pinksteren.
Goed, een vraag over het admissie-examen. Twee vragen eigenlijk. Moet iedereen die in Apeldoorn theologie wil studeren toestemming hebben van het curatorium? Op grond waarvan worden mensen afgewezen? Juist ook omdat er binnen de christelijke gereformeerde kerken toch sprake is van wat verschillende stromingen. En hoe kan het gebeuren dat je het ene jaar afgewezen wordt door het curatorium en het andere jaar aangenomen? Is het niet voldoende als men de roeping in zijn hart tot predikant heeft? En is zo'n afwijzing wel terecht? Nou, wie zal ik beginnen? Ja,
de algemene vraag misschien.
Ja, die algemene vraag neem jij. Anton heeft het namelijk niet meegemaakt dat hij afgewezen is. Jaap wel. Dus als jij nou die algemene vraag doet.
Jij kan ook wel antwoorden op de vraag.
Nou, in ieder geval allereerst even de vraag. Moet iedereen door het curatorium? Nee. Er zijn twee soorten studenten in Apeldoorn. Zij die opgeleid willen worden tot predikant, die moeten via het curatorium toegelaten worden. En zij die theologie willen studeren om later leraar godsdienst te worden of een andere functie uit te oefenen, ziekenhuispastor of geestelijk verzorger of wat dan ook, die kunnen dus gewoon studeren in Apeldoorn. Van hen wordt geëist dat ze de formulieren van enigheid ondertekenen. Dat is de enigste eis die aan hen gesteld wordt. En wil je predikant worden, dan moet je toegelaten worden via het curatorium. De vraag die aan de orde is, op grond waarvan mensen afgewezen worden, en is het ook juist? Dat is een vraag die ik dus in mijn scriptie wil gaan onderzoeken. Of dat een bepaald lichaam binnen de kerk de bevoegdheid heeft, en van wie ze de bevoegdheid heeft, om mensen af te wijzen. En of dat ook kerkrechtelijk en kerkordelijk kan. Dus ik kan op die vraag nog geen antwoord geven, omdat ik die vraag nog ga onderzoeken.
Maar je kan me toch niet voorstellen dat je straks in Apeldoorn gaat vertellen dat het curatorium dat recht niet heeft. Want wat zullen ze dan van je maken?
Ik heb altijd van professor Van Spijker geleerd dat de wetenschap in die zin een vrijheid heeft. Een academische vrijheid om dingen te onderzoeken. En als ik op grond van Gods woord en op grond van de geschriften en op grond van de kerkorde tot de conclusie zou moeten komen dat het curatorium kerkrechtelijk een vreemde eend in de bijt is, dan zal ik dat wetenschappelijk moeten constateren. En ja, het zou natuurlijk niet ver van het curatorium zijn om mij erop af te rekenen op die wetenschappelijke conclusie. Maar ik zei u al, ik weet niet of het onderwerp goedgekeurd wordt, dus dat moet ik eerst nog afwachten.
Goed.
Ja, ik denk toch dat die vraag die bij Anton lag toch ook nog een andere spits heeft. Op grond waarvan worden mensen afgewezen, juist ook omdat er binnen de christelijke kerken sprake is van verschillende stromingen met een vraagteken. Die gedachte wil ik toch hier wel even bestrijden. Misschien lijkt het deze of gene wel eens, als je de uitslagen hoort van admissie-examens. Ik wil dat toch tegenspreken. De breedte van de kerken is vertegenwoordigd in het curatorium. Het curatorium heeft dezelfde breedte als de kerken, min of meer. En als je kijkt naar degenen die toegelaten worden via de admissie-examens, dan kan toch niet gezegd worden dat dat een eenduidig beeld is. Hoe zich dat allemaal binnen het curatorium afspeelt, dat komt niet naar buiten, dat weten wij zeker niet, dat weten curatoren wel. Maar te denken dat het iets te maken heeft met de verschillende stromingen, dat de ene stroming bevoorrecht of benadeeld wordt boven of tegenover de andere, dat is een gedachte die ik hier op dit moment toch wel wat wil nuanceren. Maar dan wordt het persoonlijker. Hoe kan het gebeuren dat je het ene jaar wordt afgewezen en dat je het andere jaar wordt aangenomen? Ja, dat is een gewetensvraag. Dat is een vraag die woelt in je binnenste, die ook bij mij toch aanwezig geweest is toen ik inderdaad afgewezen werd. Ik herinner me dat het gesprek op de kerkraad, want dat gaat eraan vooraf, Er is inderdaad een voorwaarde om naar Apeldoorn te gaan. Maar ook als je via het admissie-examen aangenomen wil worden, dan moet je ook een attest van je kerkenraad hebben. Er is met mij ook op de kerkenraad een gesprek gevoerd. En dat was een gesprek waar ik de allerbeste herinneringen aan overhoud. Waarin ik zelf mocht ervaren dat ik opening kreeg en dat er een hartelijk gesprek van hart tot hart plaatsvond. En de kerkenraad heeft ook getuigd dat ze van harte datgene wat ik de kerkenraad verteld heb overnam. En zo ben ik naar Apeldoorn gegaan. Wanneer je dan moet meemaken dat het curatorium het niet overneemt, dan is dat een ding dat in de bestrijding brengt. Dan komen er heel veel vragen. Hoe ligt het nu? Vergis ik me soms? Is het anders dan ik dacht? En de kerkenraad dan, die nam het toch over. Het is een zaak om in gebed voor de Heere te brengen. Om jezelf te toetsen, zeker wel. Om je opnieuw te beproeven. Is het toch niet mijn eigen wil en mijn eigen vlees dat zo graag wil? In mijn geval kreeg ik toch vrijmoedigheid om het volgend jaar weer examen te doen. En de president-curator van dat tweede jaar, het was dominee Oosterbroek, die stelde als eerste vraag: hebben we het verkeerd gedaan vorig jaar? Nou, dat is een heel moeilijke vraag, dat zult u begrijpen. Hebben we het verkeerd gedaan? Toen heb ik toch gezegd: u hebt het niet verkeerd gedaan. Dat vond ik het jaar hiervoor anders. Maar nu zeg ik: u hebt het niet verkeerd gedaan. Het is tot beproeving geweest, tot nadere toetsing. Maar het is een jaar geweest waarin ik, door een niet zo gemakkelijke weg, toch winst ontvangen heb. Het is niet verkeerd om opnieuw op de zeef te komen. En de Heer heeft opnieuw laten weten dat ik toch in zijn weg mocht gaan. En als dan gevraagd wordt, het moet toch voldoende zijn als je roeping in je hart hebt. Ja, maar die roeping, die moet overgenomen worden door de kerken. Of het nu kerkordelijk juist is of niet, zo is de orde bij ons. En het curatorium heeft tot taak om datgene wat de studenten komen vertellen, om dat te toetsen. En zich af te vragen of ze het over kunnen nemen. Of ze ook in hun hart ervaren dat dit een roeping van Gods wegen is. Dat is de taak van het curatorium. En we mogen niet denken, als ik het maar weet, als ik het maar vind, dan moeten de kerken dat maar overnemen, zo ligt het niet. Nee, er moet ook overbuiging van de harten van het curatorium zijn. En het curatorium zit daar ook namens de kerken. Dank u wel.
Een zaak die hierin een vraag aan de orde gesteld wordt, waar nog niemand verder over gesproken heeft, maar die toch zeker ook van groot belang is. Dat is deze: hoe vonden de vrouwen het om hun mannen in deze roeping te volgen en de kinderen?
Heel fijn dat deze vraag komt. Misschien mag ik eerst dit zeggen. Vraag het haar zelf, ze heeft haar leeftijd. Het is natuurlijk niet vanzelfsprekend dat wanneer je als getrouwde man en vader van je kinderen, man van je vrouw, meent dat de Heer je tot een andere staat des levens roept, dat je dan zomaar aanneemt dat je vrouw je daarin automatisch volgt. Zo ligt het niet. Zeker niet. De roeping is in eerste instantie een zaak van degene die het aangaat. Zeker wel. Maar ook het gezin en met name de vrouw moet daarin mee kunnen. Ook zij moet de overtuiging ontvangen dat dit de weg is, niet alleen van haar man, maar van haar gezin. En ik denk niet dat het de bedoeling is dat ik uit eigen ervaring nu ga spreken. Het kan ook nog wel extra moeilijk worden, dat wel. Wanneer in de loop van de studie daar andere dingen komen die het alleen maar bemoeilijken, complicaties. Maar als je dan samen mag weten dat dit iets is waarin je voor Gods aangezicht duidelijkheid ontvangen hebt. Ja, in ons geval was het toch zo. We mochten terugvallen op iets wat duidelijk lag. En wat misschien wel op momenten bestreden werd, maar wat toch zo mocht blijven. En dan de kinderen. Ja, we hebben wat oudere kinderen. Daar zijn die dingen natuurlijk ook mee besproken. Ik kan alleen maar zeggen, als gezin mogen we erachter staan.
Ja, nog wat aan te vullen, Anton. Zal wel, hè.
Ja, wie zal de vrouw doorgronden, hè? Wie weet precies wat er in zijn vrouw omgaat. In ieder geval, ik kan er wel wat over zeggen, omdat het voor ons heel moeilijk was. En, ik weet wel dat ja, ik het ontzettend tegenop zag om daar iets over te gaan vertellen. En ja, ik zal u alle details natuurlijk verder besparen, maar in ieder geval dit, toen ik het eigenlijk wilde gaan zeggen, toen zei mevrouw, je moet dominee worden, hè? En toen hoefde ik eigenlijk niks meer te zeggen, want en dan zie je ook hoe wonderlijk de Heer de dingen leidt. En toen is het wel een hele strijd aan gevolgd. Wij hebben het als gezin, en dat zei ik ook al in het begin, gewoon heel moeilijk daarmee gehad. En je merkt wel dat de Heer het langzaamaan ook in die dingen wel wil maken. En dat we er met elkaar langzaamaan naartoe groeien. Maar het blijft natuurlijk steeds moeilijk, ook omdat je iets van weet wat het pastorieleven is. Je weet ook welke zorgen er op je afkomen. En ik denk ook als de vrouwen zich hier zich proberen in te leven, wat onze vrouwen op zo'n moment moeten meemaken, dat ze zeggen, nou, ik hoop niet dat het mijn man morgen gaat vertellen dat hij dominee moet worden. Hè? Dan weet u zelf wel ongeveer wat er op je afkomt als die dingen op latere leeftijd. Kijk, als je 18, 19 bent en je krijgt verkering met een theologisch student, dan ligt dat allemaal veel anders dan dat je natuurlijk kinderen hebt. En je weet wat er allemaal gaat komen. Je moet gaan verhuizen. Hè? Ik ben hier onder Vlakkeers. En nou, ik geloof dat bijna niemand van het eiland af wil. Hè? Nou, zo'n gevoel heeft mijn vrouw ook. Niet dat ze niet van het eiland af wil, maar niet van haar geboorteplaats. En dat geldt mij ook. En in zekere zin speelt dat natuurlijk ook bij de kinderen. Alleen wij hebben kinderen vanaf 3 tot 15. Die ervaren nog niet echt precies de consequenties. Die hebben het er wel over en zeggen, papa, ik hoop niet dat u in een stad dominee wordt. En dat we op een dorp mogen blijven. Maar ja, veel verder zien ze de consequentie eigenlijk nog niet helemaal. He, dus dat zijn de dingen die leven, laat ik het zo zeggen, maar mijn vrouw en ik, en met name mijn vrouw heeft er natuurlijk heel veel moeite mee. Maar het mag langzamerhand wel gaan, hè?
Ja. Nou, dat waren de vragen aan deze broeders. Dan is er nog een vraag aan mij gesteld. Namelijk hoe ik het vond om een stagiair te hebben in de gemeente. Tja, ik ben blij dat ik ook nog wat zeggen mag. Ja, ik heb natuurlijk best een hoop tijd gehad om erover na te denken, terwijl die andere broeders aan het woord waren, dus Ik moet u zeggen, toen ik dat verzoek kreeg vanuit Apeldoorn om eens een keer een stagiair te begeleiden, en toen ik ook hoorde wie dat was, toen heb ik er best een beetje tegenop gezien. Ja, om allerlei redenen. Ik zie dat er nu al mensen beginnen te glimlachen, terwijl ik nog niks gezegd heb eigenlijk. Maar ik zag er een beetje tegenop, omdat dit, dat is voor een objectieve reden, omdat deze tijd van het synodejaar 1998 toch voor mij al een bijzonder druk jaar is. Ik moest rapporten schrijven voor de synode en in de periode dat je toch nog volop met het winterwerk bezig bent en diverse andere dingen vroegen mijn aandacht. Dus het kwam mij eigenlijk niet zo goed uit in deze periode. Maar het moest nu eenmaal in het vroege voorjaar, als het winterwerk nog gangbaar was, als er nog catechisaties gegeven werden. Dus om die reden, vanwege de extra drukte die het met zich mee zou brengen, zag ik er nou niet direct naar uit. Ik wist ook niet goed wat ik me erbij voor moest stellen. Toen ik hoorde dat het EGAS zou zijn die hier zou komen, ik dacht, ja wat, die man die heeft in Werkendam al jaren als diaken gefunctioneerd, die is in de kerkraad geweest, die heeft, wat moet ik hem eigenlijk nog vertellen, die heeft bejaardentehuizen en verpleeghuizen van binnen ook al gezien, dus wat moet hij eigenlijk nog leren op allerlei gebied. Maar goed, zo ben ik eigenlijk met een beetje twijfels in mijn hart eraan begonnen van, ja, gaat dat wel goed? Ik kan zeggen, en dat zeg ik uit de volle overtuiging, dat het mij niet alleen maar meegevallen is, want dat zou nog een zwakke aanduiding zijn, maar ik heb er ook langzamerhand hoe langer hoe meer plezier in gekregen. De manier waarop we met elkaar opgetrokken hebben, de manier waarop we veel met elkaar gesproken hebben over de prediking en over allerlei aspecten, de manier waarop broeder Egas zich in de gemeente ook heeft gedragen, kan natuurlijk niet oordelen over de bezoeken die hij in zijn eentje gebracht heeft, maar ik kan wel oordelen over de bezoeken die we samen gebracht hebben.
En dat waren niet altijd makkelijke bezoeken. Daar zijn ook hele moeilijke dingen aan de orde geweest. En ik denk dat het op zijn plaats is om ook de gemeenteleden te bedanken dat ze toch in hele intieme en hele persoonlijke dingen niet alleen ruimte gaven dat hij erbij zou zijn. Dat is ook al een stukje inbreuk in het privéleven. Maar dat ze ja, het mij ook wat dat betreft gewoon gemakkelijk gemaakt hebben om een stagiair te begeleiden. Ik denk dat het op zijn plaats is om de gemeente daar ook voor te bedanken. Ik heb het dus inderdaad met plezier gedaan, maar dat komt denk ik ook omdat, dat zeg ik ook ronduit, hij gewoon een plezierige kerel is. En dat hebben we thuis ook ondervonden als we met elkaar aan de maaltijd zaten. Die maaltijd duurde bij ons gewoon een hele tijd langer dan dat mijn vrouw en ik alleen aan tafel zitten. Maar dat is omdat hij allerlei verhalen heeft en wij waren beleefd genoeg om daarnaar te luisteren. Ja, maar ik zal niet zeggen dat ik nu direct weer sta te solliciteren om een volgende stagiair te hebben. Het legt ook best een hele claim op je. Ik bedoel, een hoop tijd gaat erin zitten. En ik zou ook niet weten of er direct weer één hier voor de middelhannis zal worden uitgekozen. Maar als het nog eens een keer zou gebeuren, dan hoop ik dat het even plezierig verloopt als dat het nu verlopen is. Ik ben ook blij dat het van twee kanten heel positief gevallen is. En ik kan alleen maar hopen dat het ook mee heeft mogen werken aan de verdere vorming en toerusting voor broeder Egas voor het ambt dat hij straks hoopt te bekleden. Zijn er nog, dit zijn de schriftelijke vragen, zijn er nog mondelinge vragen? Ja, dat dacht ik al. Ja, dat is echt weer een typische van de Laan vraag.
Ik kan er heel kort op zijn. Allereerst nog even, ik heb u niet uitgekozen, maar de dominee heeft u uitgekozen. Dus die heeft vast gedacht, hij moet ook eens kennis maken met broeder van de Laan. Dat is een begrip, begrijp ik. Het tweede is dat de omgang verder goed is. Er is respect voor elkaar, er zijn gesprekken met elkaar. U zult begrijpen dat ik natuurlijk als ik koffie ging drinken, ik naast Jaap ging zitten, maar dat zult u natuurlijk wel begrijpen. Maar verder, in allerlei zaken konden we goed verder met elkaar omgaan. Alleen ja, dat trekt het een trekt meer dan het ander, zo eenvoudig ligt het eigenlijk. Maar verder was het niet zo, en dat moet ik eerlijk zeggen, dat is wel eens anders geweest. Maar verder was op school de sfeer onderling erg goed. Ondanks alle verschillen die er waren en verschillen. Maar verder was de onderlinge omgang met elkaar was echt goed.
Nog iets ter aanvulling, niet om het tegen te spreken, want zo legt het in Apeldoorn. Overigens, daar studeren ook meisjes. Ja. En die hebben niet altijd spijkerbroeken aan. Maar u wilt zich wel realiseren dat de bevolking van Apeldoorn ook heterogeen is. Daar is een diversiteit. Daar studeren ook jonge lui die nog niet eens uit onze kerken afkomstig zijn. Nederlands gereformeerd, ook gereformeerde gemeente, Nederlands hervormd. En tot uw geruststelling, die spijkerbroekjongens, dat zijn niet de admissiale studenten. Die studeren niet voor predikant. Die zijn keurig in pak.
Het is 9:30. Ik denk dat de tijd wordt om te gaan besluiten. Ik heb ook niet geweten precies wat het deze avond zou opleveren. Ik heb me uiteraard wel een beetje een gedachte gevormd van welke vragen er aan de orde zouden komen. Toen ik mezelf ook zat af te vragen wat ik zou gaan vragen, toen zag ik het wel een klein beetje voor mij groeien. Maar ik wist natuurlijk niet wat deze broeders zouden gaan vertellen. Ik heb ook met geen van beiden uitvoerig over deze avond gesproken en ze niet verteld van wat er allemaal aan de orde zou komen. Ik denk dat we dankbaar mogen zijn, en dat blijkt ook wel uit de vragen, dat er een stuk meeleven geweest is en belangstelling. Dankbaar dat we op deze manier ook wat van binnenuit, van de ervaring van deze broeders hebben gehoord, van hun worstelingen ook, van hun teleurstellingen, maar ook van hun vreugde en van hun verwachting. Ik hoop dat de heren ze bij het afronden van hun studie, en het schiet nou toch op. Ik begrijp, maar dat is ook typisch, hè. Egas weet nog niet eens of zijn scriptieonderwerp goedgekeurd is, en hij moet in september moet hij afstuderen. Ja, dus is hij te druk met allerlei andere dingen, denk je dan wel eens? Maar dat zal wel goed komen, hoop ik. In ieder geval, ik hoop dat deze broeders het laatste stukje van hun studie ook met vreugde mogen volbrengen. En dat ze straks ook in onze kerken beroepbaar gesteld mogen worden. En niet alleen dat, maar dat de Heer ook een plaats voor ze heeft. En dat de Heer ze zelf die plaats ook zal willen aanwijzen. Dat ze straks ook in de volle bediening mogen werkzaam zijn. Dus er blijven nog een hoop vragen, een hoop onzekerheden. En ja, er kunnen ook nog beproevingen komen, dat kan de Heer ook nog nodig keuren. Maar als de Heer roept, dan is die getrouw ook en dan zal hij het ook doen.
Mag ik u namens Anton, mede namens Anton ook hartelijk bedanken voor uw initiatief voor deze avond. Ik heb er zelf nogal tegen opgezien, Anton misschien ook wel een klein beetje, want Anton praat nogal makkelijk. Hartelijk dank voor uw initiatief. Voor de fijne wijze waarop u leiding gaf van deze avond. U gaf ons ruimte om antwoord te geven, maar u stimuleerde ons daar ook in. Heel fijn ook voor de vragen die gesteld werden. Persoonlijk wil ik u ook bedanken. Want ik loop weliswaar. weliswaar geen stage in Middelharnis. Ik ben naar Zierikzee gestuurd, dat is me ook tot vreugde. Dominee Velema is een hele fijne mentor, een hele goede stagebegeleider. Maar nog meer dan dominee Velema bent u ook mijn mentor. Al heel veel jaren mag ik bij u stage lopen. En de wijze waarop u dat steeds gedaan hebt, mij adviezen gegeven hebt, mij ook hier en daar best gecorrigeerd hebt, mij richting aangewezen hebt, mij ook lessen geleerd hebt, ook in het openbaar en bij de huizen, dat ook. Ja, zondags als ik onder de kansel zat, maar ook in de persoonlijke gesprekken, wil ik u ook heel hartelijk voor bedanken. En nu ga ik nog even staan, want u wilde me al grijpen, maar u krijgt hem straks uit mijn handen, deze boekenbon. Namens al degenen die in het afgelopen seizoen weer aanwezig waren op de Bijbelkring, dank ik u heel hartelijk ook weer voor al datgene wat u deze afgelopen dinsdagavonden ons geboden hebt. U bent ons voorgegaan in het ontdekken van de lijnen, de geestelijke lijnen, in de brief van de apostel Paulus aan de Filippenzen in het tweede hoofdstuk. Gods woord dus. En dat is uw lust. Dat is uw vreugde. U bent een pastor, ook een herder daarin, dat u de wegen wijst en dat u oproept om de Heere te kennen en te zoeken, zodat nog niet mocht zijn. En om meer en meer bevestigd te worden op het fundament dat gelegd is in het werk, in het bloed van de Heer Jezus Christus. De onderwerpen van de Bijbelkring in dit seizoen waren heel praktisch. U bent ons ook daarin voorgegaan en hebt het ook heel praktisch in ons midden gelegd. Hartelijk dank voor de wijze, voor de geestelijke wijze, de betrokken wijze waarop u ook in dit seizoen ons bent voorgegaan. En mag het u gelden wat de apostel Paulus schrijft aan dezelfde Filippenzen, maar dan in het vierde hoofdstuk. Doch mijn God zal naar zijn rijkdom vervullen al uw nooddruft in heerlijkheid door Christus Jezus. Ook als prediker hou je toch uiteindelijk niets anders over dan ledige vaten, zodat onze ledigheid vervuld mag worden uit de volheid die in Christus is geopenbaard, en dat voor arme, verloren zondaren, zoals ook een prediker moet zijn en moet blijven. Dat wensen we u toe. En dan mag ik u als blijk daarvan, geeft u uit mijn rechterhand, deze envelop aanbieden en daarin onze dank uitdrukken.
Bedankt.
Veel zegen. Nog een fleurige attentie, en die is vrouw de Butter, dat is ook een goede traditie. Maar er komt nog een bloemetje, het was niet echt een vergissing. Mevrouw Egas krijgt ook wat mee. Namens wie of wat, ik weet het niet, maar heel hartelijk gegund. Oh, nou ook mijn mond maar.
Ik wil hartelijk danken voor de attentie die ik gekregen heb nu ter gelegenheid van de afsluiting van de Bijbelkring. Ik doe dat altijd met veel genoegen. Er is van het jaar door allerlei omstandigheden wel eens een avond uitgevallen. Ik heb ook wel eens een avond anders ingevuld, eigenlijk ook op verzoek. Maar ik zie ook met dankbaarheid terug op deze Bijbelkring en ik hoop hem toch na de zomerperiode weer graag met u te hervatten. Wij zijn nog niet klaar met het uitdelen van allerlei giften en geschenken. De kerkraad heeft het goed geacht om deze beide broeders die vanavond hun medewerking hebben willen verlenen en die op een bepaalde manier allebei van ons afscheid nemen, Egas als stagiair en Kivit als ouderling, dat duurt dan nog even, maar zondag over een week dan zal toch ook zijn officiële afscheid als ouderling van de gemeente plaatsvinden. Maar de kerkraad vond het toch wel passend om bij deze gelegenheid aan deze beide broeders allebei een envelop te overhandigen. Als aandenken voor broeder Egas aan de periode waarin hij hier stage gelopen heeft en aan broeder Kivit voor de tijd dat hij op een veel langere manier, of veel langer natuurlijk dan die stageperiode van broeder Egas in de gemeente mocht in- en uitgaan. Nogmaals, God zegen op jullie verdere studie en levensweg.
Ja, nou kan ik natuurlijk niet achterblijven nu Jaap gesproken en u gesproken heb. En ik zal het heel kort doen. Jaap zegt dat ik natuurlijk graag praat, maar hij is veel welbespraakter als ik. Ik stuntel en daar heeft dominee Den Butter mij ook in het preken verschillende malen en mijn vrouw ook op gewezen dat ik zorgvuldig moet spreken. Ik zal ook proberen in deze toespraak geen fouten meer te maken. U hebt ook gezien hoe hij mij bekritiseert, hè, dat ik nog niet op tijd met mijn scriptieonderwerp klaar ben. Zo word ik steeds door hem gecorrigeerd en geprikkeld. Daar mag ik in ieder geval bij deze heel hartelijk dank voor zeggen. Ook wil ik u heel hartelijk dank zeggen. Het is waar, we hebben echt genoten. En ik vertelde mijn vrouw altijd over de ervaringen aan de maaltijd, ook in de gemeente. Alle zorgen die en moeite die er zijn. En ik wil toch in ieder geval van deze plaats heel hartelijk dank zeggen dat ik hier mocht zijn. Het is voor mij echt, ik heb dat daar straks ook al even gezegd, maar het is echt voor mij een hele fijne en hele leerzame periode geweest dat ik hier mocht zijn. Ik heb echt gemerkt de hartelijkheid, de betrokkenheid van de mensen op de dingen van het evangelie, op de zaken rond eeuwigheid. En ik heb daar echt ook hele goede herinneringen aan. Ik heb ook gesprekken mogen voeren met mensen die de Heere vrezen. Het heeft diepe indruk op mij gemaakt. Ik heb veel onderwijs gehad, met name ook waar het gaat om de prediking van dominee Den Butter. Ik heb ook fijn, terwijl ik de vaat deed, gesproken met de vrouw in de pastorie en daar ook veel van geleerd. Dus al met al mag ik op een hele goede periode terugzien. Ik dank ook de kerkraad en ook de dominee en de gemeente en zijn vrouw en iedereen en ook Jaap. Want en Nelleke, daar heb ik ook nog verschillende keren mogen eten. Ook bij Kater, dat zie hem daar ook zitten, zal ik zeker niet vergeten. We hebben nog zelfs tastbare herinneringen gekregen. Ik zal het allemaal niet vertellen. Maar één ding wel, via de zendingscommissie doet mijn vrouw af en toe de vaat met handschoentjes die hier gemaakt worden. Ja, ik zeg het misschien wat ongelukkig, handschoentjes. Maar in ieder geval, we hebben allerlei herinneringen aan. Ik heb natuurlijk ook bij de andere ouderlingen contacten gehad, huisbezoeken en gegeten. Dus het was echt een hele fijne en voor mij ook en mevrouw onvergetelijke periode hier. En ik hoop dat ik nog eens terug mag komen, in ieder geval met Tweede Pinksterdag.
Wij zullen deze avond gaan besluiten. We gaan samen zingen uit de 98ste psalm. Het tweede vers. Hij heeft gedacht aan zijn genade. Thank you.
hoogmoedig dank, heren, voor het feit dat u ons deze avond hier hebt willen geven. Dat we zo met elkaar mochten spreken over het ambt en de toerusting daartoe en de leiding van u tot het ambt en al die dingen die daarmee samenhangen. Heren, we mogen u bidden, we willen u vragen dat u de beide broeders die vanavond in ons midden waren en die zo ook vrijmoedig het een en ander verteld hebben van hun vreugden en van hun zorgen, van de dingen die ze zo in deze periode hebben meegemaakt en die ze soms ook in hele persoonlijke worstelingen voor uw aangezicht hebben geworsteld, dat u deze beide broeders wilt gedenken op hun verdere levenspad, bij de afronding van hun studie en straks ook bij het beroepbaar gesteld worden als u dat zou willen geven. Geef hen alles wat ze nodig hebben bij het studeren. Geef hen wat ze nodig hebben bij het voorgaan in de gemeenten op uw dag. Geef hen wat ze nodig hebben om persoonlijk meer en meer bekwaam gemaakt te worden om het woord der waarheid recht te snijden en om goede uitdelers te mogen zijn van de menigerlei genade Gods. Heren, dat kan Apeldoorn ze tenslotte ook niet leren. Tenminste, de praktijk ervan, de beleving ervan. Het is goed om opgeleid te worden, het is goed om veel te weten, het is goed om de materialen te kennen die we nodig hebben om in dit werk dienstbaar te kunnen zijn, maar onze bekwaamheid is uit God, zei de apostel. Geef hen die bekwaamheid ook en wil hen dan daartoe ook toerusten door uw Heilige Geest, die in al de waarheid leidt. Geef dat ze zo ook in diepe afhankelijkheid mogen leven en ga ze straks ook gebruiken, heren, in uw dienst in het midden van de kerken. We willen u danken dat u dat instituut gegeven hebt van de prediking van het evangelie. En laat dan de mens, de natuurlijke mens daarvan zeggen dat het de dwaasheid van de prediking is. Ook de dwaasheid van datgene wat gepredikt wordt. Een gekruisigde Christus. Laat dan de natuurlijke mens daar zo over denken, heren. Maar het heeft u behaagd om door die dwaasheid en dat dwaze Gods, dat sterker is en wijzer is dan de mensen, toch zalig te maken die geloven. Heren, dat geeft ook verwachting. Dat geeft ook verwachting in een tijd waarin wij leven. Een tijd waarin de kerk uitgehold en afgebroken wordt. Geeft dat we niet versagen, maar dat we moed houden. Altijd goede moed hebben. En dat we veel verwachting van u, Heere Jezus, mogen hebben. Van u die bezig zijt om uw kerk te vergaderen en om uw Sion te bouwen en om Israëls verdrevenen weer bijeen te brengen. Gedenk ons in uw goedheid, Heere, en wilt u onze zonden genadig vergeven. Schenk dat alles in de wegneming van onze zonden. Heere, we bidden niet alleen voor deze broeders. Er is vanavond ook gesproken over hun vrouwen en over hun kinderen, die ook met hem meegaan in deze weg en die ook zo hun eigen beleving hebben in deze weg. Gedenk ook hen en wilt u ze alle inwinnen voor de weg die gij gaat met hen en met hun gezin. En wilt u zo in rijke gunst op hen alle ter neerzien. Hoor ons, o God, om Jezus wil. Amen.